maar ik hou er de controle op. Ik vraag regelmatig hoe gaat het thuis. En.
Godverdomme.
Zoomend en wel.
Nee, dit gaat niet goed. Oh ja, daar komt hij aan. Daar komt hij aan.
Ja, ja.
Deze moet er.
Ja, dat doen we eruit. Goedenavond allemaal,
hartelijk welkom. Hierbij open ik de Algemene Raadscommissie van 6 januari. En ook de mensen op de publieke tribune van harte welkom. En voor degenen die ik nog niet heb getroffen, allemaal de beste wensen voor het komende jaar 2011. Voor het algemeen spreekrecht heeft zich gemeld de heer Dekker. Is de heer Dekker aanwezig? Wilt u daar achter de microfoon plaatsnemen alstublieft en dan even aankondigen waarover u gaat inspreken en ons dan allemaal toespreken. En als u even de microfoon wilt indrukken, dan is dat voor het verslag heel erg plezierig.
Goedenavond. Ik ga inspreken op agenda punt 8. Opruimen explosiefjes, tijd in het vlucht van Bergen. Ik ben agrariër. Ons bedrijf zit al 40 jaar in het vliegveld. Nu in 2011 is het zo ineens niet meer veilig om daar ons werk te doen. Wij hebben dus al 40 jaar moeten werken, mogen werken. En nu zo ineens moeten de bommen eruit. Dat staat mij een beetje tegen. Waarom ben ik al die jaren daar niet op gewezen? Waarom heb ik daar, of waarom mocht ik daar wel werken? En waarom mogen de mensen die er nu misschien op komen te werken, niet meer op werken? Telt ons leven niet? Ben ik geen burger van Bergen? Ik vind dat een beetje vreemd. Om even de weergave te geven dat Vliegveldland is ingericht in 1938. Toen is het in de oorlog bezet door de Duitsers, bunkers gebouwd, moeilijk gedaan. Na de oorlog hebben agrariërs het op eenjarige basis van defensie mogen wachten. Dan praat ik over 40, 50 jaar terug. Dat is later doorgezet naar domeinen. Toen werd het zesjarige basispacht. Dat is in 2000 of in 99 ergens opgeheven. Toen heb ik, of ons bedrijf, laat ik het zo maar even zeggen, 25 hectare in eigendom gekregen in het vliegveld. En de rest is nog van domeinen en dat is sinds kort tussen haakjes aan natuurmonumenten uitgegeven, maar het is in bezit van DLG, Dienst Landelijk Gebied. Nou staat er in dat stuk dat er dat die de bommen eruit moeten en dat er drie betrokkenen zijn die daar mee te maken hebben. En dat zijn HNK, dus dat is het waterschap, DLG en de gemeente. Maar ja, mijn idee of mijn inzicht is, de gemeente is daar geen eigenaar, heeft daar geen eigendommen. Natuurmonumenten valt onder de noemer DLG, die hebt daar ook geen zeggenschap, want die hopen het in de toekomst te krijgen. En dan hebben we de gemeente, nee die had ik al genoemd, en dan hebben we DLG nog, ja, die is dan officieel wel eigenaar. Maar mijn persoontje wordt niet genoemd in het hele stuk. En toch heb ik een kwart van het hele vliegveld in eigendom. En een heel klein stukje waterschap. Ja, het is zowat niet op te noemen, maar ja, ze hebben er wel een eigendommetje. Dus ja, dus het verhaal met die drie betrokkenen, daar heb ik dus mijn twijfels over. Dan even over mijn inzicht in het opruimen van die explosieven. De burger moet veiliggesteld worden, omdat ze daar gaan werken. Nou, ik was ook burger. Ik ben nooit veiliggesteld. Nu wordt er dus geld uitgetrokken van de burgers van Bergen om andere burgers niet van Bergen daar op het land activiteiten laten te ontplooien. Wat voor activiteiten? Nou, de stelling is dat het waterberging moet worden en het moet ingericht worden in de natuur. Nou is er een nieuwe regering, CDA, VVD, PVV. En daar zit een of andere heer Bleker als staatssecretaris landbouw in. En die heeft de stelling van alle EAS, want dit is dan een natuurgebied, EAS, die gaan herzien worden. Of niet meer uitgevoerd worden. Dus de status natuur weet ik niet of het er nog wel komt op het vliegveld. Dat geldt hetzelfde dus voor die waterberging. Het waterschap kent dat allemaal wel willen. Maar gaat het allemaal wel door? Want als die natuur niet doorgaat, zie ik die waterberging ook niet gerealiseerd worden. En waarom niet? Omdat de waterberging, en ik heb een hele tijd ook bij die overleg gezeten, omdat ik toen wel betrokkenen en eigenaar was. Dat moet dus een waterberging worden van Damland, Filistijnse en Bergemeerpolder. Maar het gedeelte van het water van het Damland ken op de nieuwe op de situatie die eind vorig jaar is ontstaan, eigenlijk niet meer zo simpel uitgevoerd worden. Want het zou dus vanaf het gedeelte Voert eigenlijk een beetje terug naar de Filistijnse molen gaan en dan zouden we dan het vliegveld inkomen. Maar sinds kort zitten daar twee nieuwe jonge agrariërs op het land, dus ik weet niet of dat nog uitvoerbaar is. Er komt bij dat DLG ook aan het begin van de Voert een deel eigendomsgrond hebt en daar zou ook een heel deel waterberging gerealiseerd kunnen worden. Dan staat er ook nog in het stuk dat het om plusminus 130 hectare gaat. Ja, als je minus 25 eraf haalt, dan haal je 105 over. Maar ik weet ook dat er al 24 hectare in 1995 al is onderzocht op Bommen. Dus die 24 hectare zou er ook al afkennen. Dan geeft het een heel ander kostenplaatje. Om dat hele gebeuren toch te gaan financieren met geld van de burgers, ja, dat staat me tegen. En dan moet het ingericht worden in de natuur. En dat staat mij ook tegen. En dat hebben ze ook op de landschapsconferentie eigenlijk een beetje uitgesproken. Het gebied moet blijven zoals het is. En als je het ingericht in natuur, dan moet de enigste agrariër nog in het Bergse Bergemeerpoldergebied verdwijnen. Ofwel, hij raakt een kwart van zijn hele, nee, hij raakt een derde van zijn hele areaal kwijt. En dan is het bedrijf niet meer levensvatbaar, dus dan houdt het vanzelf op voor mij. Dan is er ook nog het hele verhaal, de herinrichting was hier gaande vanaf 20 jaar. Ik reken zelf terug. Daar is gesteld, als er module aangenomen wordt, dan moet die binnen 4 jaar gerealiseerd zijn. Uitgewerkt in verband met financiën van het Rijk en van de provincies. Nou is mijn rekensom dat in november 2006 is de module 3, en daar valt het vliegveld onder andere ook onder, is naar mijn idee eind november 4 jaar terug. Dus de status, als je de herinrichting er nog op loslaat, is daar, die 4 jaar zijn om. Nou weet ik niet hoe hard de provincie nu roept van we hebben nog wel geld en we gaan ervoor, maar als ze hard blijven, dan is het 4 jaar, is 4 jaar en de rest klaar. En er staat ook nog een stukje in dat hele gebeuren, dat de gemeente is niet verplicht om de ruiming te financieren. En die kunnen ook stellen van het huidige gebruik van het vliegveld mag zo blijven. Dan wordt er niet geruimd, dan hoor je mij niet meer klagen. Want dan kan ik zitten blijven. Dan blijft er altijd nog een boer in de Bergse Bergemeerpolder. En dan vind ik het beter dan als je wat anders gaat creëren dan een goed agrarisch bedrijfsvoering. Alsjeblieft.
Dank u wel. Zijn er commissieleden die vragen hebben aan meneer Dekker? Het stuk wordt overigens, meneer Dekker, we wisten niet dat u over dit onderwerp zou inspreken. Maar de behandeling vindt dus plaats bij agenda punt 8. Dus daar zult u even op moeten wachten. Het zou beter geweest zijn misschien dat u toen had ingesproken, maar goed.
Dat had voor mij ook...
Dat geeft verder op dit moment geen problemen. Zijn er commissieleden die vragen hebben aan de heer Dekker? Meneer Van der Leij.
Even over het aantal hectare, zoals u noemt, hè? Die 25 hectare die u nu bezit. Zitten die in dat project? Of zijn die al eerder onderzocht?
Nee, de 24 hectare die onderzocht zijn, zitten binnen de hekken van het complex. Het complex is een gedeelte verhard met schuren en dan nog 24 hectare grasland tussen haakjes.
Die hectares van u, zitten die nu in dit project of zitten die er niet in?
Als ik het optelsom ga maken, dan hoor ik eronder.
Ja, ja, dus...
Want het hele vliegveld is officieel 125 hectare groot.
Ja. En bent u ook benaderd voor het onderzoek of van tevoren of niet?
Niet voor de bomonderzoek, wel voor andere... hoe noem je dat? Ze zijn meerdere keren met onderzoeken bezig geweest. Met pijlbuizen, grondwaterstanden... andere onverenigheden, maar niet specifiek voor bomonderzoek.
Meneer Ooyenvaart.
Dank u wel, voorzitter. Hoe lang boert u eigenlijk al op het vliegveld?
Ons bedrijf heeft al ongeveer 40 jaar land in gebruik op het vliegveld.
Ja, ja. Nou, ik vroeg me af, toen u daar ging boeren... Met uw voorgangers uiteraard. Toen zal u ongetwijfeld opgemerkt hebben dat het inderdaad na de oorlog toch een gebied was met een vraagteken in verband met de veiligheid. Hebt u zich ooit onveilig gevoeld op dat vliegveld als u aan het werk was?
Nou, wij niet.
U niet?
Nee.
Nee. Maar bij de historische vereniging van Bergen vorige week, toen sprak ik Joop Lanzijn. En die schoot mij aan over de boerderij van Piet Smit, die ligt wel aan het noorden. Maar als we daarbij eigenhandig hebben we daar hele kuilen met tellermijnen neergelegd.
Meneer Ooyenvaart,
u weet niet of dat ook gebeurd is daar, ik stel een vraag.
U stelt een vraag aan de heer Dekker, neem ik aan.
Ja.
Oké.
Okay. Nee, maar je kan die vraag anders niet stellen als je niet weet waar het over gaat.
Daar weet ik niks van, want dan zal
maar
ik...
u weet niet of het ook op het vliegveld gebeurd is?
Nee, want dan zal ik mijn vader eigenlijk erbij moeten halen, want... Die weet er veel meer van.
Ja, oké.
Okay. Want mijn hele familie heb, of mijn ooms, laat ik het nou zomaar even proberen te zeggen, die hebben helpen met inrichten, maar het heb ook geholpen met het onklaarmaken van het hele vliegveld. Dus het graven van sloten, het aanleggen van die drainage toestanden en er weer uithalen.
Ja.
Dus, maar ja, dan moet ik mijn ooms raadplegen en dat is voor mijn tijd.
Dank u wel.
Meneer Nederdorp, u had ook nog een vraag, zag ik net. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik me afvroeg, bent u er voor nu dus ooit op geweest dat er explosieven op uw land zouden kunnen liggen? Of?
Nou, dat hoef je niet op te wijzen, want mijn vader zit er eigenlijk al 80 jaar. Dus die heeft alles meegemaakt met het aanleggen en de bombardementen. Maar wat dus op het vliegveld gevallen is, is ook bij ons achter de boerderij gevallen. Is ook in de boerderij waar mijn vader op zit, is ook een bom gevallen. Want die is er ook toen niet meer geweest. De boerderij schuin tegenover ons is ook... Dus ik heb ook bomkraters bij mij achter de boerderij in het land liggen. Dus of daar ook een blindganger tussen zit, geen idee. Maar dit zijn er, ik denk van evenveel, en dat staat ook in een stuk, evenveel naast het vliegveld gevallen als op het vliegveld. Dus ik... Daar zal ik ook thuis moeten gaan onderzoeken en moeilijk gaan doen en bang moet gaan wezen.
Ja. Nou ja, u bent 40 jaar niet bang geweest.
Dat was het, meneer Nederdorp. Meneer Dekker, u maakt niet de indruk erg bang te zijn, hoor. Dus, zijn er nog meer vragen van de commissieleden? Niemand? Nou, dan zult u moeten wachten tot de behandeling bij agenda punt 8. Dank u wel voor het inspreken. Dan is er bij agenda punt A2 bij B de mogelijkheid voor de mededeling van de portefeuillehouder. Heeft u mededelingen, meneer Roem? Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt A3. Dat is het onderwerp is het verslag van het gesprek over de fusielocatie van Egmondia en Zeevogels. Wie van de commissieleden mag ik daarover het woord geven? Niet allemaal tegelijk. U bent nou dan... Dag, mevrouw Kind, wilt u beginnen? Of meneer Van der Leij? Gaat u gang.
Nou, dit neem is geagendeerd naar aanleiding van het als inkomensstuk is. En omdat er nogal wat... Met name het memo en de achterliggende brief van de provincie waarin een aantal stellingen werden opgenomen. En we hebben nu de verslagen er ook bij gekregen van de gesprekken recent van november met direct betrokkenen. En wij hebben toch wel onze vraagtekens bij het feit waarom, er zit wel een uitvoerige brief bij van de provincie, waarom de andere zoeklocaties die er waren in het gebied... niet meer bespreekbaar kunnen zijn en of daar, want ik heb begrepen dat er ook uit de presentatie van Egmond Oost gebleken, bij de vorige raadscommissievergadering was dat, of presentatieavond. Dat daar natuurlijk, toen het een soort voor Echtmoe Oost een concept is neergelegd, wat, nou ja, laten we zeggen, een soort ook een landschappelijke invulling kent. En mijn vraag is of er ook voor de andere locaties die in beeld geweest zijn, aan het Tijdrijvers Laan en omgeving, of daar, of er wordt zelfs een locatie genoemd ten noorden van het Karmelpad, in het verslag van 15 november of zo, of daar ook dergelijke studies, of, want ik uit de reactie van de provincie begrijp ik dat men gecharmeerd is van de wijze waarop je dingen integreert in het gebied. Dus mijn vraag is even van welke inzet is er dan geweest, kun je dergelijke nou ja, visualisatiestudietjes ook voor die locaties, en hebben die daarin ook een rol gespeeld in die afweging? En daarnaast denk ik van, want als ik de presentatie bekeek van afgelopen, nou goed, over de, ja, en dan op het kaartje, op de locatie 2 genoemd, het Delverspad, om het zo maar tegen die locatie, in combinatie met het AZC-terrein. Bij de presentatie van het project Egmond de Hoef, is er geen variantenstudie geweest om, laten we zeggen, de locatie Delverspad, bij wijze van spreken, als focuslocatie, het AZC-terrein, uit te wisselen naar, laten we zeggen, locatie 3. Dus als je zegt, nou, een stukje woningbouw, als je dat niet kan op die locatie, dan wissel je dat uit. Want of je nou een sportveld neerlegt in het groen of het woning in het groen, dat maakt voor mij niet uit. Landschappelijk gezien, als je op locatie 3, Echtmoe Hoef Oost, kiest voor het agrarisch gebied om te zetten naar een stedelijke functie, CQ Sport, met hier en daar wat kleinschalige woningbouw, dan kan ik me voorstellen dat je misschien iets meer woningbouw in 3 doet en iets meer sport in 2. Nou, bij die presentatie is dat verder niet uitgewerkt. Er zaten geen scenario's bij La Forceel. Maar ik zou het college willen opdragen van ga eens zoeken of je niet op locatie 2 met wat minder woningbouw, wat meer sport, wat meer woningbouw eventueel naar 3. Want als die totale hoeveelheid, laten we zeggen, ja, bij locatie 3 de omvang van dat, die stedelijke functie, sport of brede school, net wat er toen gepresenteerd werd. Misschien als je daar wat meer woningbouw omheen plant, dat je dan wel die ruimte vindt bij locatie 2. En dat je dan zegt van, nou ja, dat AZC-terrein, waar je met de eigenaar te maken hebt, maar als gemeente kun je sturen met je bestemmingsplannen om daar vorm aan te geven. Dus mijn vraag is het college bereid om daar nog eens alternatieven voor te ontwikkelen? En dan de discussie opnieuw aan te gaan.
Dank u wel. Wie van gemeentebelangen mag ik het woord geven? Meneer Bijl.
Dank u, voorzitter. Ja, er liggen een aantal stukken voor ons die sommige waren aangekondigd van de provincie, laat ik zo zeggen, maar andere zaken ten aanzien van de besprekingen met de verenigingen, die waren ons voor ons deels nieuw, omdat het een verteld verhaal is geweest van de wethouder destijds, dat hij er daarmee bezig was. Maar eigenlijk ontbreekt die hele fusiegedachte eigenlijk op een goede basis. Er is nooit gezegd van dit zijn de uitgangspunten, dit willen we bereiken. En daarom kan je dat, als je dat van tevoren niet gezegd hebt, wat je wil gaan bereiken, wat je doel is, dan weet je ook niet naar welk kant je op moet gaan of dat het resultaat eigenlijk gehaald is. Kijk, wij kunnen ons indenken dat het terrein van de zeevogels, dat het aan de natuur moet teruggegeven worden. Alleen ja, als je daarmee tegelijkertijd weer aan Egmond Oost een stuk natuur weghaalt, ja, dan schiet je eigenlijk niet op. Dan is het stuivertje wisselen, misschien tegen hoge kosten. We hebben begrepen dat er nu in totaal, als de voetbalverenigingen samengaan, dat er 4 voetbalvelden nodig zijn, waardoor je ongeveer 4 hectare ruimtebeslag hebt. Dat is op zich natuurlijk wel een winst ten opzichte van ongeveer 7 hectare, dus dat is goed. En daarom zou een fusie best interessant kunnen zijn, ook uit het oogpunt van kostenbeheersing tijdens het exporteren. Dus dat wil zeggen dat je gewoon minder onderhoud hebt. Alhoewel, als er 4 velden komen, dan zullen er zeker 1 of 2 in kunststof uitgevoerd worden, die hebben weer hoger onderhoud. Maar goed, dat horen we dan wel. De uitgangspunten zijn dus niet echt helemaal duidelijk voor ons. En we vinden eigenlijk dat je dat eigenlijk wel van tevoren eens een keer goed op rij moet zetten van wat wil je gaan bereiken. Er wordt ook een natuurlijk gegeven aan geduid van dat de financiering die zou dan uit de woningbouw moeten komen. Nou, daar is gemeentebelangen is daar het gewoon tegen. Wij vinden dat best de woningbouw dat die zich wel infrastructuur kan financieren of sociale woningbouw kan financieren, dus door het gouden randje. Maar als je daar dus ook verplaatsing van voetbalvelden uit wil gaan financieren, ik denk dat dat ook nooit uitkomt. Het volgende is, als je die stukken goed leest van de provincie geeft goed aan dat er een voor de woningbehoefte, dat er goed gekeken moet worden waar er plannen ontwikkeld worden. En dat wil dus ook zeggen, dat benadrukken ze ook, je moet niet nu in Egmond de totale woningbehoefte voor de totale gemeente gaan neerzetten. Dat moet je afwegen. En het AZC-complex is dan een van de eerste die in aanmerking komt. En het kan best zijn dat als je dat goed in een planning gaat zetten, dat Egmond Oost wel eens veel en veel later aan de beurt is. Dus dan hang je de vereniging er een worst voor die misschien pas over 10 jaar genuttigd kan worden. Dat is eigenlijk de kanttekeningen die wij willen plaatsen. We zouden eigenlijk toch wel weer gewoon een notitie willen zien van het college van wat willen we nou eigenlijk bereiken, wat staan we nou eigenlijk voor en in welke tijdsaspecten worden we geconfronteerd. Want we denken dat het anders alleen maar tot teleurstellingen leidt. De verenigingen denken dat het met een paar jaar gerealiseerd is. Dat is absoluut niet zo. Wij denken dat het zeker 10 jaar kan duren. En dan kan het best zijn dat de verenigingen dan zeggen van ja, dan kunnen wij nog wel een kleedgebouw en zo opknappen. Dan heeft het zin. Maar nu denken ze het heeft geen zin en dan verloedert alles en dat zouden wij zonde vinden.
Dank u wel. Mevrouw Kind.
Mag ik meneer Bijl even interrumperen? Maar het is al een beetje. Ja, u vraagt wat het college wil. En op dit moment is eigenlijk mijn gevoel, wat wil de raad? Wij hebben gevraagd of dit weer op de agenda kon. Omdat we als raad ons hierover uit willen spreken. En ik zou dus ook graag een uitspraak als een van de raadsleden graag zien. Willen we nu een fantastisch bloeiende voetbalvereniging in Egmond aan de Hoef? En dat in Egmond C de voetbalvereniging in die fantastisch bloeiende voetbalvereniging op kan gaan. En die kan nooit opgaan in een voetbalvereniging die in Egmond Oost zich moet vestigen. Dus ik denk dat we ons als raad veel eerder moeten uitspreken. Ja, wat willen we nou? Gewoon nog een voetbalvereniging handhaven in Egmond Zee? Want dat kan natuurlijk. Die kunnen we niet meer zo weghalen. Nu heb ik het gevoel dat u het balletje eigenlijk weer naar de college terug doet. En ik denk dat we ons als raad ook uit moeten spreken.
Ja, ik vind het. Ja, dat merk ik. Maar ik vind dat je de boel zuiver moet houden. Je moet gewoon zeggen, wat wil je bereiken? Een voetbalvereniging, dat is wel een vereniging die breed gedragen wordt in de gemeenschap. En ook van belang is, omdat er ook veel jeugd daar gebruik van maakt. Maar je moet wel realistisch blijven. Je moet wel met plannen komen. Dan wil je zeggen, nou, wat willen we gaan bereiken? Er is een teruggang in het aantal leden van de beide verenigingen. Dus ja, dat ze samen gaan, dat lijkt ons een groot goed. Alleen, waar ga je dan samen? En hoe wil je dat bekostigen? Wij vinden dat moet eventjes op rij gezet worden. Je zou ook best kunnen zeggen dat het terrein van de Zeevogels helemaal opgeknapt wordt. En dat inderdaad, want als je het op de kaart bekijkt, is het naar Oost, Egmond Oost of naar het bestaande terrein, is vanuit Egmond aan Zee niet verder.
Nee, precies.
Ja, maar niet iedere kern hoeft per se. En als je dus Egmond aan Zee als een aparte kern ziet ten opzichte van Egmond aan de Hoef, niet iedere kern hoeft per se een voetbalvereniging te hebben.
Vind ik een duidelijke uit. Dat is niet mee.
Goed, we zijn nu even klaar met de onderlinge discussie, denk ik. Mevrouw de Ruiter, gaat uw gang.
Dank u. De gedachte die meneer Belsiaas uitte, die leefde ook bij ons van denk, ja, is het haalbaar dat je een nieuw complex in het bestaande complex integreert van zeevogels? Het is natuurlijk een vreselijk probleem voor de voetbalvereniging Egmond aan Zee. Die staan er, die zal denk ik eigenlijk elke verhuizing die uitsluitend op Egmond aan de Hoef is gericht niet overleven. Daar moeten we denk ik gewoon van uitgaan, want je zult een enorme toestroom krijgen naar die nieuwe locatie op Egmond aan de Hoef. En als Egmondia daar niet van meet af aan meedoet, dan is het verloren, denk ik, Egmondia. En dat vinden wij een heel groot offer. En daarbij kom ik dan bij het alternatief, of de vraag van meneer Van der Leij, die zegt, bekijk nou toch eens naar locatie 2. Is daar geen uitwisseling mogelijk? Hè? Als we dus kijken naar de hoeveel bebouwing, daar kun je daar 4 hectare onderbrengen. En dan zou je dus aan de Oostrand, Noordoostrand, de meer woningbouw moeten gaan realiseren. Als dat onze taakstelling is en als we dat willen. En dat is denk ik wat we hier met elkaar uit moeten vechten. Van hoe staan we erin als fracties? Wat willen we? Willen we dat Egmondia blijft overleven? Of zeggen we het mag opgeofferd worden? Ik denk dat je het zo duidelijk moet stellen. Wat onze fractie betreft, wij willen eigenlijk de grootst mogelijke inspanning doen om beide verenigingen te laten leven. En dan in een locatie waarbij dat ook mogelijk is. En dan is als 1 dan echt afvalt, dan zou 2 die locatie moeten zijn in onze optiek. En als je dat niet kan, dan zeg ik wees dan zo reëel en ga dan locatie 4... het huidige zeevogelsterrein opknappen. Hè? En dan heb je helemaal niet zoveel meer werk te doen. Dus dat is even het standpunt op dit moment van onze fractie. Dank u.
Dank u wel. Wie van de andere kant? Meneer Ooyevaar, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk zitten we hier als raad met een stuk waar je eigenlijk kant mee uit kunt. Heel teleurstellend. We hadden namelijk de indruk allemaal dat in 2010 er een kogel door de kerk gejaagd zou kunnen worden. Want al het water van de zee was natuurlijk niet weg dat bijvoorbeeld het terrein van zeevogels voor de jeugd die gaat voetballen, zeker de wat jongere voetballers, gewoon decentraal ligt. Je stuurt ze eigenlijk toch regelmatig, zeg maar, langs een behoorlijke lange weg, langs het gevaarlijke kruispunt. In de richting van het veld. We hadden de hoop, ook doordat er vanuit het college in het verleden ook aanwijzingen werden gegeven aan de raad. We zijn druk in conclave met de provincie. We komen er wel uit. En als je dan ziet waar uiteindelijk de provincie Noord-Holland op 31 augustus 2010 in een officieel schrijven, het is gewoon een heel stel brieven aan elkaar gesleuteld en die krijgen we dan als raad te zien, eindelijk. Dan staat er rustig dat men eigenlijk de planvorming hieromtrent laat afhangen van beeldkwaliteitsplannen, van gebiedsvisies, de structuurvisie landelijk gebied en de provinciale, de provinciale footprint. Nou, dat zegt nogal wat. Als ik dat zo even vertaal en ik geef elk van die visies even een jaar, dan zijn we over vijf jaar nog nergens. Dus ik ben het met bijvoorbeeld de overkant eens. Dat als je in de tijd vanuit het oude Egmond te horen kreeg op 1 januari 2005, dat moet u als ex-wethouder nog wel weten, dat we de huizen kunnen gaan bouwen op het ACC-terrein. Dat was ook de voorwaarde waaronder het ACC-terrein door de Egmonders in de tijd werd toegestaan. Want de volging liep uiteraard de hoop in de tijd. En toen zei men heel rustig, maak je niet druk, zo gaan we dus op 1 januari 2005... dat ACC-terrein weer leeg opleveren, dan kunnen daar huizen gebouwd worden. En dat was ook gecommuniceerd met de provincie. Nu krijgen we weer een heleboel, zand in de motor. Er staat gelukkig nog wel in de laatste brief van de provincie dat fasering is hoe dan ook gewenst. Of je nou aan 1, 2 of 3 denkt. Waarbij wij het gewenst achten, schrijven ze, te starten met het ACC-terrein. Dat mogen dus bouwactiviteiten plaatsvinden. Nou, en als je dan inderdaad je voetbalclubs serieus neemt, en er is dan nu langzamerhand ontstaan een idee van, we moeten samen verder, dat is beter dan verdeeld, dat was alleen maar een kostenaspect, dan is het eigenlijk jammer dat er vanavond niet, zeg maar, meer ligt dan allerlei grote hobbels en bobbels op de weg om te komen tot die fusie. Ik spreek me hier niet uit, want de uitvoering is zeg maar, hoort thuis bij het college. Ik spreek me hier niet uit over waar het precies moet gebeuren. Maar er moet op korte termijn toch met de provincie een overeenkomst gesloten kunnen worden. Van waar kan het wel en waar kan het niet. Als ze aan de ene kant zeggen van het AFC-terrein kan het. Nou, dan heb je in ieder geval, dan staat de deur niet meer op een kiertje, maar dan staat die half open. En daar moet mee gewerkt worden. En als dat niet zo is, het opknappen van terreinen, dat is natuurlijk anno 2011 natuurlijk niet de mooiste weg. En je moet zorgen dat je een mooi aansprekend complex krijgt met kunstgras, waar de jeugd lekker kan voetballen, mooie hangplek voor ze. Zijn we van de bunkertje misschien ook een keer verlost. Alles met elkaar, zeg ik dan. Dit vind ik eigenlijk voor de raad. En wij willen allemaal graag, dat ben ik met elkaar en het kind eens. Wij willen graag dat er een fusie komt, omdat ze het zelf nu ook willen. En dat is al een hele stap voorwaarts. Dus wat ons betreft, wat onze fractie betreft, zeggen wij, er moet een op korte termijn, en niet over een half jaar weer, dan zijn we weer verder. Op korte termijn moet er gewoon een beter stuk komen, waarin klip en klaar staat wat de provincie nu eigenlijk aan ons toestaat, ja of nee. Wat hier staat is, ja, we zouden onder bepaalde voorwaarden dat kunnen toestaan, maar gebiedsvisie, structuurvisie, nou je weet hoe dat gaat. Ik vind dat dit eigenlijk een gemiste kans is voor vanavond. Voor vanavond althans. Dank u wel.
Wie? Eruit, gaat u gaan.
Meneer Ooyevaar, u mist zelf de kans. Zeg nou wat u wilt, wat uw fractie wilt, wat uw fractie voor ogen staat.
Ik laat er geen misverstand over bestaan. Wij willen verschrikkelijk graag dat die fusie kansen krijgt. Maar wij hebben de handjes niet, hè? Wij als raad. Dat moet aan de andere kant gebeuren.
Nee, maar wij kunnen wel het college op pad sturen met onze...
Nou, dan zeggen we dat gewoon.
Nadrukkelijke wij. Ja, maar dan moeten we dat ook wel preciseren. Zoals door deze kant wordt gedaan.
Nou, beginnen we met het AZC-terrein.
De VVD, wie? Meneer Medendorp, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Binnen het antwoord van de provincie is gesuggereerd dat er in de toekomst minder woningbouw te verwachten is. En ook dat het onderscheid tussen uitsluitings- en ontwikkelingsgebied is komen te vervallen. En in dat verband sluiten wij aan bij de suggestie van de heer Van der Leij. Wij zijn overigens van mening dat de gemeente zich voorshands niet moet neerleggen bij de harde opstelling van de provincie. Dank u wel.
Nou, dat is een heel duidelijke. Mevrouw Muller, namens GroenLinks.
Ja, van GroenLinks vinden we het heel erg jammer dat het allemaal zo lang duurt. En juist omdat de clubs eigenlijk mee eens zijn om samen te gaan, dat het dan toch zo onduidelijk is. En het plan van dat AZC-terrein, wat nu van de overkant komt, dat heb ik verder niet besproken met de fractie. Maar ik neem aan dat wij daar wel mee akkoord kunnen gaan, mijn andere fractieleden. Maar dat zullen we nog dan de volgende keer weer kunnen bespreken. Maar op zich, het feit dat het allemaal heel lang duurt, wij zouden graag zien dat het sneller zou kunnen en dat er iets moois voor deze voetballers klaarkomt.
Dank u wel. Meneer Roem, ik denk dat u een aantal hele duidelijke vragen en suggesties heeft gekregen. Misschien wilt u daar even op reageren.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst voor de mensen die ik nog niet gezien heb, ook namens mij de beste wensen. En ook richting het publiek. Kort even de status van dit document. Ja, het is in het kader van de proactieve informatievoorziening aan u medegedeeld. En het staat ook heel duidelijk in het kopje van doel en wijze van bespreking. Dat u onderling ook moet discussiëren naar aanleiding van de standpunten die de provincie naar ons heeft geventileerd. Dus met andere woorden, de standpunten die u nu net deponeert over mogelijkheden om het nog een keer met de provincie over het AZC-trein te hebben. Ja, die neem ik zeker mee. We moeten wel eventjes de zaak in perspectief plaatsen. Als het gaat om de fusie, dan is het een dossier wat al langer loopt, wat ook al in de vorige collegeperiode is behandeld. En waar wij als nieuw college ineens mee te maken kregen. was dat de wil om te fuseren wel degelijk aanwezig was. Alleen dat het vorige college op bezoek is geweest bij de provincie. Dat er gevraagd is of er een mogelijkheid was om te fuseren bij de tijdverdrijfslaan, althans de locatie tijdverdrijfslaan te ontwikkelen, want dat was de wens van zowel Egmondi als Zeevogels. Daar is helaas geen gespreksverslag van geweest. Nog is er ook een prealabele vraag gesteld naar aanleiding van dat gesprek. Maar de heer Hietbrink heeft wel nog informeel gesproken met meneer Bond. En die heeft toch heel duidelijk gezegd dat gelet op de investering die de provincie heeft gedaan in dat gebied, als het gaat om waterkanalisatie en afwatering ten behoeve van de bollen, het absoluut geen issue is dat daar een voetbalveld gerealiseerd mag worden of iets van een bepaalde sportaccommodatie. Wij krijgen zelf de indruk dat daar ook misschien wel deels de lobby van LTO achter zit. Maar goed, dat laat ik hier in het midden. Het is in ieder geval zo dat het schijnt dat in het college van GS van gedeputeerde staten er wel een behoorlijke discussie is geweest rondom dit dossier en met name rondom de locatie tijdverdrijfslaan. En dat meneer Bond, mevrouw Driessen, heeft teruggefloten en heeft gezegd van hier absoluut niet in meebewegen. Dat is wat wij zeg maar uit het informele circuit hebben vernomen. Dan ga je vervolgens nog een keer formeel het gesprek aan met de gedeputeerden. En er wordt nogmaals bevestigd dat men zegt van tijdverdrijfslaan is out of the question. Dat gaat gewoon niet door. Jullie mogen ook niet naar het Delverspad. En de enige locatie die wij voor jullie geschikt achten is Egmond aan de Hoef Oost. Nou, dat laat je dan vervolgens notuleren. Je stelt nog een aantal prealabele vragen om nogmaals te bevestigen wat het standpunt van de provincie is. En daarmee ga je dan, en dat vonden we gewoon in het kader van ook de fusieperikelen heel terecht, naar Zeevogels, naar Egmondia en naar TC Hogedijk. Nou, daar heeft u de gespreksverslagen van gezien. Het is zo dat Zeevogels aan zich niet negatief staat tegenover Egmond aan de Hoef Oost. Egmondia daarentegen, die ziet de bui wel hangen. En met name richting haar leden. De situatie met Egmondia is zo dat een groot aantal voetballers in de leeftijdscategorie van 13, 14, 15 al voetbalt bij Zeevogels. Dus al op de fiets daar naartoe gaat. Het gaat met name om de pupillen, de F's, zeg maar, waarvoor dan als de fusie door zou gaan of er zou een mooi complex komen in Egmond aan de Hoef Oost. Het wat moeilijker wordt om voor die kinderen met name daar te gaan voetballen. Het opknappen van het bestaande veld van Zeevogels heeft niet echt een voorkeur van het bestuur van Zeevogels. Die willen toch echt wel meer aanschurken tegen de rand van Egmond aan de Hoef. Als het gaat om de fusieplannen, men heeft fusieplannen en als men die fusieplannen ook als zodanig door wil zetten, dan stelt de gemeente ook ondersteuning beschikbaar via het Sportbureau Alkmaar om hen daarin te faciliteren. Dus ook om te kijken naar bijvoorbeeld, als ze ja zeggen en er is een locatie gevonden, om te kijken naar bijvoorbeeld juridische consequenties of anderszinsachtige zaken. U vraagt dan op een bepaald moment om toch nog eens te kijken naar het AZC-trein. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gedaan, alleen we hebben wel te maken met een eigenaar en dat is Bouwfonds. En met Bouwfonds hebben we ook gesproken. En Bouwfonds is nog altijd voornemens om daar gewoon huizen te bouwen en niet tot een sportaccommodatie over te gaan, want daarvoor is die grond gewoon te duur. Maar goed, als u als zodanig als raad zegt van wethouder, je moet nog een keer praten met bouwfonds in deze en in deze ook nog een keer met de provincie om het AZC-terrein nog eens hier onder loep te nemen, met name vanuit de context dat er een kleinere woningbouwopgave moet plaatsvinden, ja, dan wil ik dat met alle liefde doen. Dat is voor mij geen probleem. En dan wil ik daar ook best u over berichten. Maar de status is op dit moment zoals die is. En het lijkt mij ook voor de voetbalvereniging ja, toch wel helder en duidelijk om te focussen nu op, in ieder geval, als ze gaan fuseren, op Egmond aan de Hoef Oost, op één locatie, want des te meer locaties wij nog meer gaan onderzoeken, ja, des te schimmiger het wordt. En u noemt dan een termijn misschien van 10 jaar. Nou, ik denk als we gaan kijken naar nog meer locaties en nog meer locaties in oogenschouw nemen, dan zitten we aan die termijn van 10 jaar. Ik denk als we nu een stap maken en we ondersteunen ze in de fusie en ze krijgen het voor elkaar bij de clubs, om de handel op elkaar te krijgen voor de ontwikkeling van de Egmond aan de Hoef Oost, ja, dan schatten wij in dat dat in 4 à 5 jaar gerealiseerd zou kunnen worden. Ik zit nog even te kijken naar wat, ja, meneer Ooyvaar, u refereert aan dat u een beter stuk wil, maar het stuk is van de provincie Noord-Holland. En ik ben niet in de gelegenheid of om een ambtenaar van de provincie Noord-Holland te bellen en te zeggen dat hij een beter stuk moet schrijven. Er zou hier ook in eerste instantie een ambtenaar van de provincie Noord-Holland zijn om een eventuele toelichting te geven. Nou, die zit er natuurlijk niet, want hij kan niet zomaar iets zeggen namens het college van GS. Dus ja, uw reactie van dat het een beter stuk zou moeten worden, ja, dat is meer een interpretatie van uw kant. De feiten zoals ze daarin zijn gedeponeerd, ja, die zijn zoals ze zijn. En ja, de VVD en GroenLinks die zeggen eigenlijk nog hetzelfde als de PvdA. Van, we zien nog eens de situatie op het AZC-terrein, met name in de context van een kleinere woningbouwopgave. En ga nog eens om de tafel.
Ja. Meneer Van der Leyen, gaat uw gang.
Het ging maar niet om een kleinere woningbouwopgave. In dat lamoraalplan wat vorige week gepresenteerd, of 2 weken terug gepresenteerd is, wat u volgende week gaat presenteren in Van der Hoef. Daar zitten aan de noordzijde van dat AZC-terrein, hè, Die bebouwingsopgave die zo ingetekend was met die waterpartijen en zo aan de westkant van Egmond de Hoef, die was veel groter dan de huidige locatie in het AZC-terrein. Dus als je die omvang die daar gepresenteerd werd, en of je nou, dat is mijn mening tenminste hoor, dat of je nou een sportveld aan de oostkant van Egmond de Hoef realiseert, of daar nog wat woningbouw aan toevoegt en dat uitwisselt bij wijze van spreken, hè, dus dat je zegt van dat je daar iets meer doet in, zoals dat dan getekend werd, niet als een kale woonwijk, maar in de vorm van bouwen zoals dat dan daar werd gepresenteerd. Die alternatieven, dit was één model, denk ik van, ik heb geen model gezien waarin je bijvoorbeeld een stukje woningbouw dan extra had toegevoegd aan Oost en gekeken had naar de ruimtelijke mogelijkheden om, want we hebben hier niet alleen te maken met een ruimtelijke component, we hebben hier ook te maken met een sociale component. En zo'n sportgebeuren, hè, echt, je kunt zeggen, tegenwoordig bestaat er niet meer, maar echt van de Hoef en echt van de Zee zijn toch wat andere culturen. Nou, door tussen die culturen iets te bouwen, heb je sociaal gezien een heel ander gebeuren dat je dat aan de oostkant zet. Ten eerste is een sportvoorziening niet alleen nog maar meer voor de voetbal. We hebben het over Alkmaar de Sportraad. Ik heb in Alkmaar plannen gezien waarin je juist een sportveld veel meer in de gemeenschap integreert. Door daar ook overdag activiteiten met buitenschools voor alles te doen. Ook voor ouderen veel meer toegankelijk te maken. Dus veel multifunctioneler dan dat het nu is. En in dat geval ligt het ook veel die sociale functie. En als er nog eens een droog sportgebeuren aan de andere kant komt, dan ligt het allemaal veel dichter bij elkaar. En die uitwisseling, dus het ligt ook sociaal gezien en qua voorzieningen veel beter. Dus ik denk dat wij dat als gemeente toch nog eens moeten bepleiten in een alternatief of in het zoeken naar de mogelijkheid. Nu is er één model gepresenteerd min of meer. En dat is mijn pleidooi van, nou, kijk nog eens naar de ruimtelijke mogelijkheden. Ik weet wel dat dat is een eerste studiemodel, dat je daar nog met varianten praat. En ook de druk die er vanuit de bevolking ligt. Tegenwoordig als de bevolking ergens nee tegen zegt, dan zegt de minister, nou dan doe ik het niet. Nou, als de bevolking ergens nou ja tegen zegt, moet de minister, in dit geval de provinciale minister, dus ja zeggen.
Nou ja, goed, er is een aantal uitgangspunten die de provincie hanteert in zaken het ruimtelijke aspect. Ze wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk, als er bijvoorbeeld gefuseerd gaat worden en er komt een fusielocatie in beeld, dan willen ze de ruimte die daarvoor gebruikt wordt zoveel mogelijk multifunctioneel aankleden. Dus bijvoorbeeld een parkeerterrein wat dan bij die voetbalvelden komt, dat zou dan ook als transfering bijvoorbeeld gebruikt moeten worden. Dat is een eis die de provincie meeneemt. Ja, uitstekend. Nogmaals, u geeft hier eigenlijk te kennen van wethouder, ga nog eens terug. Kijk nog eens met het AZC-trein wat de mogelijkheden zijn. Praat nog eens met bouwfonds. Kijk in dat kader ook nog eens een keer hoe als bouwfonds meebeweegt, hoe de provincie daarnaar kijkt. Ja, ik wil dat met alle liefde doen. Dat is voor mij geen enkel probleem. Alleen, nu baseer ik me even op de feiten zoals ze zijn. En de feiten zoals ze zijn is dat de provincie heel duidelijk zegt, zoeklocatie 1 en 2 valt af op basis van de hun moverende redenen. En zoeklocatie 3, daar staan wij een fusie toe. En nogmaals, wat ik aangeef, zeevogels staat daar niet per definitie negatief tegenover. Maar ik, ja, ik wil uw intentie ondersteunen en ja, daar graag nog een keer in meegaan en dat gesprek aangaan. En daar dan in de eerstvolgende mogelijkheid van een commissie over terugkoppelen.
En dan heeft het gewerkt om een goede presentatie te maken. Dus doe zoiets, maak daar dus ook een, nou ja, een gelikte presentatie bij. Zoek naar de mogelijkheden. Want kennelijk overtuigen beelden, als ik de brief van de provincie lees, overtuigen beelden waarin je dingen neerschetst. Nou, net zoals de vorige commissie, misschien volgende week de bewoners, overtuigd zijn als je plaatjes doet of een andere vorm van denken. Nou, probeer die andere vorm van denken nou eens aan te grijpen om daar misschien die sport op een andere locatie in te regelen. Volgens mij, als ik de opvak de vorige keer keek die hij zo ingetekend had, echt om West, hij had niet het hele gebied tot het Delwerspad ingetekend en tot dat Nachtegalenpad, maar hij had meer dan alleen, laat maar zeggen, in die afrondende context van het dorp, meer dan alleen, ik zeg niet dat het helemaal past, maar meer dan alleen die context van het oude AZC-terrein meegetekend. Dan denk ik van, en dan mis ik eigenlijk die, nou ja, om die alternatieve afweging.
Maar goed, ik wil dat alternatief nog.
Sorry, meneer Roem. Ik zag dat mevrouw de Ruiter ook nog zat te branden om iets op te merken. Gaat u gang.
Nou, ik zou echt, echt met klem willen verzoeken dit te gaan doen. En ook, u zegt met alle liefde, dan neem ik u op uw woord, met alle liefde voor de, met uw hart, voor de twee voetbalverenigingen. Maar ook dat u ook het accent legt op de op het maatschappelijke belang van die locatie.
Ik en dat interromperen, want toen ik met meneer Hiebrink en gemeentelijk ambtenaar bij mevrouw Driessen zat, heb ik heel erg dat maatschappelijk belang ondersteund. En ook het belang voor de jeugd. Van Egmond aan Zee, om in ieder geval in Egmond aan Zee of Egmond aan de Hoef zo dicht mogelijk en op fietsafstand een accommodatie te hebben. Dus u kunt ervan op aan dat maatschappelijk belang goed tussen mijn oren zit.
Goed, hartelijk dank.
Wie wil in tweede termijn nog reageren? Meneer Bijl.
Ja, ik vind het heel loffelijk dat dit stevig komt. Ik kan me helemaal scharen achter het idee wat net naar voren is gebracht door de Partij van de Arbeid. Dat wil dus zeggen dat een locatie komt die dus ook zin heeft voor Egmond aan Zee. En niet helemaal in Egmond aan de Hoef, want dan praat je niet over een fusie. En dan zeggen wij ook, dan kan je net zo goed blijven waar je nu al zit. Die locatie 2 is prima. Dat betekent dus dat er woningbouwmogelijkheid uitgewisseld wordt van locatie 2... naar locatie 3. Dat is toch zo, hè? Dat is eigenlijk een uitwisseling. Dus in wezen bouw je hetzelfde volume, alleen op een andere plek. Dan wil ik nog opmerken dat je dan ook, als je dat gaat doen, dan is er nog een alternatief. En dat zou kunnen zijn dat je Egmondia laat zitten op de plaats waar ze zijn. Ze hebben nu 3 velden. Je kan de watertoren kan je in totaliteit slopen. Dan kan op het terrein van de watertoren kan het 4e veld komen wat noodzakelijk is. Dan is de hele locatie is dan voorzien eigenlijk naar aan de behoeften. We praten verderop in deze avond over het Van Balen terrein, wat mogelijk ook een sportfunctie gaat krijgen, een overdekte sportfunctie. Dat zou dan fantastisch mooi daarbij aansluiten. En dit is ook dus weer een stukje inwisseling van woningbouwcapaciteit. Hè? Want dan verlies je het wel aan de watertoren. Maar dan zeg je, ja, maar dat komt straks in Oost, Egmond Oost. En dan is dezelfde constructie eigenlijk van toepassing.
Huh? Neem die ook mee. Scenario 3. Maak het uit.
Ja, ik heb de wethouder nog niet expliciet horen. Heren, even orde. Meneer Van der Leij. Wilt u even luisteren? Ik heb de wethouder nog niet expliciet horen reageren op het feit van het uitruilen. Dat hebt u in uw antwoord niet gedaan. Ik zou graag willen dat u dat toch even heel nadrukkelijk naar voren brengt. Want dat is een wens vanuit de commissie. Dat ze zeggen, je moet niet alleen praten over de locatie, maar praat ook vooral over het uitruilen van de woningbouw. Maar daarmee heb je bij het bouwfonds, denk ik, een wat steviger fundament.
Nee, maar dat is natuurlijk impliciet het geval, want reken maar dat bouwfonds wisselgeld wil. Dus daar kom je automatisch om te spreken. Nogmaals, ik neem uw punt mee. We gaan ermee aan de slag. Ik wil me wel even beperken nu tot gewoon het AZC-trein, even als alternatief. En als zodanig door de heer Bijl gememoreerde uitruil. Laat ik daar nou eerst even achteraan gaan. Laat ik daar nu eerst even u over informeren. Want dat wordt voor ons dan ook wat overzichtelijk. Het wordt ook niet al te schimmig voor de verenigingen. En we kunnen dat op een relatief korte termijn realiseren. Want u begint nu over het Van Balen-trein. Dat is het onderwerp wat we straks gaan behandelen. En dat ligt natuurlijk weer in een iets wat andere context.
Ja, maar ik vind wel dat ook deze variant meegenomen moet worden. Want die kan qua kosten, kan die wel eens belangrijk lager uitvallen. En in wezen is het, ja, of hij nou hier zit, of het huidige terrein, of het AZC-terrein, dat maakt in wezen eigenlijk niet zoveel uit. Dat, tenminste, zo zie ik dat. Nou, als je naar de kaart kijkt, valt dat best mee. Het ligt wat meer in het midden, of het ligt eigenlijk meer in Egmond aan de Hoef. Nou, bevoorrecht je misschien wat de mensen in Egmond aan Zee. Nou, dat is om het even, vind ik. En ik vind dat je alle twee de dingen mee moet nemen. Dat je niet alleen maar op één paard wedden.
Wethouder, uw reactie.
Ja, nou ja, ik denk dat we impliciet dit soort vragen ook bij de sportaccommodatie mee kunnen nemen. Die bij agendapunt... Even kijken. Agendapunt A5 ook ter sprake komt. Bij agendapunt A5 gaan we het in eerste instantie hebben over het bodemonderzoek. En dan vragen we daarvoor een krediet aan. Daarbij wordt ook, althans als dat bodemonderzoek afgerond is, wordt ook een voorstel gedaan voor een houdbaarheidsonderzoek naar een droge en natte voorziening. Ja, en je zou die opdracht wat kunnen oprekken door ook dit tweede alternatief mee te nemen. Maar laat me nu eerst gewoon even praten met... Ja... Maar ik wil ook voorkomen dat we ons straks vergaloperen in een rits van alternatieven. Die op een bepaald moment, waar we door op een bepaald moment de boom het bos niet meer zien. Laten we ook gewoon proberen even wat focus te houden. De provincie stelt nu een aantal kaders. Heeft een aantal locaties bekeken. Nogmaals, Egmond aan de Hoef Oost komt daar als hun voorkeur uit. Zeevogels zegt daar in principe geen problemen mee te hebben. Egmondia wel. Moeten hun leden overigens nog consulteren hierover. Uw wens op dit moment, zoals ik het begrepen heb, is om, en dan kijk ik even naar de commissie als geheel, om nog eens te praten met de provincie, Annex Bouwfonds, om te kijken of er mogelijkheden zijn om dan wel op het AZC-trein die sportaccommodatie te realiseren via een eventuele woningbouwuitruil. Nou, dat lijkt mij een heel duidelijk kader, een heel duidelijke opdracht waarmee ik dat gesprek heel graag aan wil gaan en daarover zal ik u informeren.
Deze opdracht is heel duidelijk. De vraag van de heer Bijl, en u wil dus aan de commissie vragen of de vraag van de heer Bijl breder gesteund wordt, die vraagt eigenlijk naar meer alternatieven. Wilt u zich daar alstublieft over uitspreken? De eerste opdracht is duidelijk. De wethouder voert u ook uit, heeft hij duidelijk aangegeven. De tweede opmerking is dus eigenlijk, de heer Bijl zegt, ik wil meer alternatieven uitgewerkt zien, dat lijkt me handiger. En de vraag is, steunt u dat? Ja dan nee. Meneer Van der Leij.
Kijk, ten aanzien van die watertoren, daar hebben we de provincie eigenlijk helemaal niet voor nodig. Want die watertoren, dat is stedelijk gebied. We mogen in de... Dus uiteindelijk zeg ik van, de wens bij de voetbalverenigingen was om bij de oude locatie te verlaten en op een nieuwe samen te starten. Dat was de wens, dus ook een sociaal aspect eraan. Dus daarom zeg ik van, de eerste inzet naar de provincie is op dat Delverspad om een nieuwe locatie, een nieuwe start te maken bij de verenigingen tussen die dorpen in, min of meer. En volgens mij, als dat al mislukt, dan kan er al, laten we zeggen, intern gekeken worden naar een locatie die de Bijl doet. Want die drie voetbalvelden van Egmondia, daar mogen we niks mee. Daar moeten we zo laten als het is. Of eigenlijk teruggeven de natuur, daar mogen we geen woning bouwen. Als eerste idee dat we een stukje woningbouw geplaatst kunnen. Dat kunnen we helemaal zelf regelen, dat hebben we precies niet voor nodig.
Meneer Van der Leij, wilt u nu eerst de ene optie of wilt u, zegt u, ik wil gelijk meer alternatieven?
Nou, en het andere alternatief denk ik dat we gewoon dat intern kunnen bekijken naar de mogelijkheden van de watertoren. Ja, doe het gelijk mee.
Ja, prima. Mevrouw De Ruiter, wat vindt u daarvan?
Nou, ik zou het niet meenemen naar de provincie, dit laatste alternatief, omdat het transferiumaspect hierbij ontbreekt. En dan hebben ze meteen weer een wapen om u om de oren te slaan. Dus dat wil ik u niet aandoen. Maar intern zouden we dat daarna kunnen bekijken, als dit afvalt. Maar ik zie dit toch als een idealere locatie dan het huidige Egmondia gebeuren, denk ik.
Mevrouw Mulder?
Eerste AZC-mogelijkheid.
En meneer Middendorp?
Ja, wij sluiten ons hier ook bij aan. En ik wil ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om nog een andere mogelijkheid in de hoge hoed te duiken hier.
Nee, dat kan niet meer. We hebben, Nee, we gaan nu niet verder inhoudelijk, want we zitten al 5 minuten over de tijd.
Het mag van de wethouder.
Nee, maar niet van, hallo, de wethouder ziet niet voor, dat ben ik. Dus dat is makkelijk zo.
Ik vroeg me namelijk af, het is er een vraag van. Is uitruil van Bollegrond in het kader van die tijdverdrijflaan en de druk van het LTO ook niet een mogelijkheid die onderzocht zou kunnen worden?
Ik wil, dat is duidelijk, u krijgt geen antwoord. Ik wil voor u weten, wilt u alleen eerst het AZC-terrein onderzocht hebben en dan het andere?
Nee, dat heeft hij gezegd.
Totale pakket?
Heeft hij gezegd.
Oké, dank u wel. Meneer Olivier.
Ja, dank u wel. Wij zijn uiteraard ook voor meteen nog eens een keer een extra onderzoek naar het AZC-terrein met eventueel dat Orie-gebeuren erachter en daarnaast die noordelijke punt. Maar als men verder gaat dan dat, willen wij toch de wethouder voorhouden dat het 5 voor 12 is in verband met de spanningen die er in de clubs ontstaan. En wij vinden ook dat elk onderzoek prima is als het ergens toe leidt en dat het inderdaad voor de zomer dan ook gearresteerd wordt, dat verhaal.
Ja, maar des te meer onderzoeken en alternatieven u mij geeft, des te langer duurt het. Dus daarom zeg ik ook,
laten we... Je kunt in een maand heel wat afpraten.
Maar goed, we zitten ook met ambtelijke capaciteit. Die hebben ook nog andere zaken te doen. Des te meer, nogmaals, onderzoeken en alternatieven u mij aanreikt, des te meer ik moet onderzoeken of moet laten uitzetten. En daarom ook, en ik vind dat ook heel legitiem richting de voetbalvereniging, daarom ook mijn verzoek tot focus. Laten we nu dit aspect van het AZC-terrein nog even nader in ogenschouw nemen. Ik koppel dat terug aan u. Het Watertorenterrein, daarvan zegt de heer Bijl en de heer Van der Leij van dat kun je in principe intern uitzetten. Nou, dat moet ik even verifiëren. Maar nogmaals, ik beloof dat ik in ieder geval voor de zomervakantie met het alternatief AZC-terrein bouwfonds terugkom. En laten we dan even kijken hoe de vlag ervoor staat. Want ik wil echt stappen maken en echt de zeevogels in Egmondia niet continu een worst voorhouden. De mensen moeten ook op een bepaald moment weten waar ze aan toe zijn.
Nog één dingetje. U zit in een gunstige positie, want er zijn op 1 maart verkiezingen van de Staten. Misschien dat je een beetje druk kunt uitoefenen door te zeggen van wij willen ook wel wat zien van jullie voor ons gebied.
Toevallig spreek ik 18, toevallig is er 11 februari VVD Politiek Café. Daar komt ook de gedeputeerde en dan zal ik het nog eens even informeel onder haar aandacht brengen.
Wethouder, dank u wel. Ik denk dat we het zo af kunnen sluiten. Ik hoor eigenlijk de commissie zeggen van ga voortvarend aan de slag met de mogelijkheid van het AZC-terrein. En als het nodig is kun je daarna, of misschien wel tegelijkertijd, ook alvast intern eens kijken naar eventuele andere alternatieven. En u hebt denk ik duidelijk een toezegging gedaan dat u met dit verhaal aan de slag gaat en dat u voor de zomer met een reactie komt. Dank u wel. Dat was agenda punt 3. Dan gaan we nu naar agenda punt 4. Dat is het bespreken van de ondertekening en de convenante bouwschade en bevingen gasopslag. En voor dit onderwerp heeft zich een inspreker gemeld, namelijk de heer Hubers. Mag ik de heer Hubers verzoeken achter die microfoon plaats te nemen en zijn pleidooi te houden?
Geachte commissie, de regeling van schade door de aanleg en constructie van de voorzieningen voor de gasopslag, die is inderdaad beter, zoals ook in die stukken staat, dan gangbaar is. De vraag alleen is of het voldoende is, gezien de ernst van de te duchte overlast. En daar wil ik nog even 2 opmerkingen over maken. De eerste is de stelling van Taka dat de overlast van de bouwactiviteiten binnen de wettelijke normen blijft en deze overigens samen met de bewoners wil beperken. Het is wat ons betreft van belang vast te stellen dat Taka dit wel kan beweren doordat de wettelijke normen in dit geval speciaal door de Rijksoverheid worden verruimd. Dat betekent dat een gebied om de boorlocatie gedurende ruim 2 jaar continu met een feitelijk niet te tolereren overlast wordt opgescheept. en waarbij de normaal beschermende overheid het toch geheel laat afweten. Mijn tweede opmerking betreft de zinsnede in de u gegeven toelichting dat niet is voorzien in een geldelijke tegemoetkoming bij deze overlast, maar alleen in een procedure over de afhandeling van een specifieke klacht. En het gaat mij om het eerste, die geldelijke tegemoetkoming. Ik ben van mening dat we meer mogen verlangen van een bedrijf dat met zoveel empathie spreekt over de samenleving, gasleveringszekerheid, nationaal belang en zo. En wij denken, TAKA kan dit niet ondervangen met het TAKA Cultuurfonds. Dat wat betreft de regeling van schade door overlast, door bouwoverlast. Met betrekking tot het convenant bodembeweging claimt TAKA gebonden te zijn aan de mijnbouwwet. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de wet alleen het minimum aangeeft waartoe een mijnbouwer verplicht is. De bewering dat daardoor allerlei elders redelijk normale gedragingen niet mogelijk zijn, zoals in geval van mogelijke schade door aardbevingen en het op de hoogte zijn van de toestand van de bebouwing boven het gebied dat door die bevingen getroffen zou worden, dat is daarom klinkklare onzin. Door deze misplaatste opvatting van TAKA moeten wij met de pet in de hand bij TAKA vragen om een schadevergoeding bij aardbevingen van hun activiteiten. TAKA vindt dat we niet in redelijkheid van haar kunnen verlangen dat zij nulmetingen zouden moeten doen, omdat het niet mogelijk zou zijn te bepalen om welk gebied het gaat. Wij hebben al niet alleen TAKA, maar ook TAKA gevraagd om de gegevens van de schades van eerdere bevingen ten einde te kunnen bepalen hoe de bebouwing reageerde in het gebied van die bevingen. Dat verzoek is ons geweigerd, maar ook TAKA zelf heeft deze studie niet verricht of niet willen laten verrichten, omdat het niet wettelijk verplicht zou zijn. Maar na zo'n studie hadden we nu wel meer inzicht gehad in dit vraagstuk. Onze conclusie is dat TAKA daar kennelijk geen belang bij heeft. En ook hier ben ik van mening dat we meer mogen verlangen van een bedrijf dat de passie denkt te moeten breken met termen als nationaal belang en gasleveringszekerheid. De in het convenant beschreven procedure denkt een belangrijke rol toe aan het expertisebureau. Het convenant spreekt zich niet uit over de kwalificaties die aan het bureau worden gesteld. Wat zou het moeten kunnen? Hoe is het geselecteerd? En door wie? Nog over de regels die het moet opvolgen met betrekking tot de vaststelling, de opname, de detaillering en de beoordeling van schade, maar ook over de formulering van de vergoeding. Dat is een gemis. Daar TAKA een expertisebureau op een reclamant afstuurt, het schaderapport als enige in ontvangst neemt, het beoordeelt en dan doorstuurt naar de reclamant. Daarmee bepaalt TAKA de schadeuitkering. Natuurlijk, een reclamant kan zijn zaak voorleggen aan de TCBB, de Technische Commissie Bodembeweging in Den Haag. Maar die bestaat uit deskundigen die uit dezelfde hoek komen als waaruit TAKA afkomstig is. Voordat het expertisebureau aan een klus begint, gaat TAKA na of er een kausaal verband bestaat tussen een door het KNMI geregistreerde beving en schade. De vraag is dan, kan er schade zijn aan een gebouw na een beving zonder dat die schade is veroorzaakt door die beving? Dit lijkt me nou een typisch voorbeeld van het adagium wie bepaalt betaalt. Is het. U begrijpt dat wij niet erg gelukkig zijn met dit schadeconvenant, waar TAKA zelf het middelpunt van is. Dit is ons inziens een principieel onjuist situatie. Maar het is wel het gevolg van de mijnbouwwet uit de steenkooltijdperk, toen de verhouding tussen overheid en burgers op een hele andere lees was geschoeid, in de 19e eeuw. Schade aan gebouwen door aardbevingen is het gevolg van een schokgolf, die zich vooral als een horizontale kracht op die gebouwen uit. Er is dus altijd een kausaal verband tussen een beving en schade. In welke staat gebouwen zich ook bevinden, de beving geeft de stoot die de schade veroorzaakt, de bekende spreekwoordelijke druppel. Gebouwen in slechte staat hebben dus meer kans op schade dan gebouwen in goede staat. De veroorzaker van de schade, de mijnbouwonderneming, is verantwoordelijk voor de herstelkosten. En dat betekent dat de constructie en de afwerking van het gebouw moeten worden teruggebracht naar de staat die deze hadden behoren te hebben volgens de bouwverordeningen uit de bouwtijd. Wel met inachtneming van een normale technische slijtage. Bij het vaststellen van schade moet worden uitgegaan van een aanzienlijk en principieel belangenverschil tussen degene die schade leidt en die deze veroorzaakt. Ik ben van mening dat de confrontatie van die belangen plaats zou moeten vinden voor een onafhankelijke tussenpersoon. Die is er niet en die komt er ook niet volgens de convenant. Maar hij moet worden opgericht. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting met tenminste 3 bestuurders, gemeente, TACA en bewoners, gebruikers. Het is een stichting die de vrije beschikking behoort te hebben en te krijgen over financiële middelen en die ook de schaderegistratie en afwikkeling zelfstandig doet. Het belangenverschil wordt ten dele veroorzaakt doordat een aardbeving onverwacht komt en TACA niet vooraf een nulmeting heeft willen doen. Een bona fide ondernemer doet dit wel. De gemeente Bergen heeft bijvoorbeeld bij uitvoerige rioolwerkzaamheden in Zaangeest zulke nulmetingen laten uitvoeren. Het gebeurt ook elders. Zonder zulke metingen is het moeilijk om een causaal verband tussen schade en bevingen precies aan te tonen. En daarom hecht TACA ook aan de eis van het vaststellen van dat causale verband tussen schade en beving. Omdat de bewijslast voor de reclamant lastig is, bereikt TACA zo dat een verdeling van de reparatiekosten mogelijk wordt. Dat betekent dat degene die schade leidt er een deel zelf aan moet betalen. Naast de onafhankelijke tussenpersoon, die ik zojuist noemde, die stichting, zal er dus ook een goede regeling moeten komen voor een regelmatige fotografische registratie van de gebouwen in het aardbevingsgevoelige gebied. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar of zo. Nou, al deze aspecten, dat zijn er nogal wat, vragen om nadere discussie en ook nadere uitwerking. En daar is eigenlijk gewoon tijd voor nodig. Wij hopen daarom dat u dit convenant wat nu voor ligt, met name dat over de aardbevingsschade, niet accepteert. Mochten u en wij onverhoopt bij de komende beroepszaken tegen het project Gasopslag in het ongelijk worden gesteld door de Raad van State, dan is er daarna nog ruimschoots gelegenheid om dit convenant alsnog te beoordelen en mogelijk aan te vullen. Maar voor het moment is het het belangrijkste dat we onze opvatting breed uit gaan uitventen. Dat we ook in Alkmaar en Den Haag kunnen laten zien hoe slecht ze voor hun bewoners zorgen. Ik eindig met een verzoek. Laten we, gemeente en Gasalarm, vooral samen deze zaak van dit convenant voortzetten. Wij bieden onze expertise en inzet daarbij ook gaarne aan. Ik dank u.
Dank u wel. Zijn er nog commissieleden die vragen hebben aan de heer Hubers? Mevrouw de Ruiter, gaat u gaan.
U heeft het over de eigen nulmeting, hè, door de bewoners zelf. Het 1 keer per jaar.
Ik heb het over het feit dat er nulmetingen gehouden zouden moeten gaan worden.
Ja.
En dat moet eigenlijk op structurele basis gebeuren.
Ja, sorry. Maar u suggereert volgens mij ook dat de eigenaar zelf kan doen, de huiseigenaar zelf.
Nou, dat is een suggestie die je zou kunnen gaan uitwerken bij die verdere uitwerking. Vooralsnog vind ik dat niet aan de bewoners noodzakelijk opgedragen hoeft te worden. Omdat degene die dit allemaal veroorzaakt zijn niet die bewoners, dat is TACA. Dus ik vind dat TACA dit soort dingen behoort te doen. En ze zeggen dus, ja, dat kan niet, want het is te veel en het gebied is onduidelijk, dat kunnen we niet goed vormgeven. Ja, zeggen wij dan moet je eens een keer gaan die gegevens uit jullie eigen bevingen op de rij gaan zetten en die onderzoeken. Dan kan je gaan zien hoe het effect was van de vorige bevingen op de schade en op hoe die huizen daarop gereageerd hebben. Op dat moment kan je een voorspelling doen, hopen wij, over hoe het de volgende keer zal gaan. En als dat een beetje beeld geeft, dan weet je ongeveer welk gebied onder handen genomen moet worden om het vaststellen van die nulmeting.
Dat was het, mevrouw de Ruiter. Zijn er nog meer mensen die vragen hebben, de heer Rubens? Niemand? Dan dank ik u voor uw inspreken. Dan is aan de orde dit agendapunt. Ik zou eens aan de linkerkant willen beginnen, meneer Ooyvaar.
Dank u wel, voorzitter. Ik beperk mij dus inderdaad tot het bouwschadeconvenant wat de gemeente op punt staat om te gaan tekenen. Daar heb ik wel wat opmerkingen bij. Dat hele verhaal wat we hier voor ons hebben gekregen van TACA, dat is één bonk verbaal geweld. Toevallig verkeer ik in de omstandigheid dat in de familie enkele jaren geleden er een aardbeving was in Herkenbosch. Die familie zat op het epicentrum.
En om u even te schetsen wat er dan gebeurt. Die mensen zijn 6 weken uit hun huis moeten vertrekken. Je kon cd'tjes steken in de muren. Zoveel scheuren zaten erin. Douchen kon niet meer, dus moesten eruit. De schade bedroeg 24.500 guldens. De uitkering was 4.900, omdat inderdaad, wat ook meneer Huber zojuist zei, een deel, hoe bedoelt u een deel? Een deel van de schade voor rekening zou komen van de eigenaar. Er was geen nulmeting geweest, dus ze hadden vrij spel, de taxateurs. En die zeiden gewoon, uw huis is 10 jaar oud. Jammer, het is ook nog getrapt. Het ligt tegen een heuvel en al die componenten leiden tot een heel lage schadeuitkering. Daar zijn ze nog steeds boos over. Maar goed, dit aan het begin. Dan hebben wij namens de fractie er ook over gesproken. En voor alle duidelijkheid wil ik het ook gewoonweg even oplezen wat wij bepaald hebben. TAKA, geachte raadsleden, is wettelijk verplicht om een schade die door hen direct of indirect wordt veroorzaakt te herstellen. Ze hebben vanaf het begin aangegeven dat ze zich daar volledig van bewust zijn en zullen zorgen voor een goed herstel annex compensatieregeling. In geval van twijfel zullen zij oplossingsgericht, daar gaan we, en ruimhartig oordelen en handelen. Het convenant is de schriftelijke vastlegging van deze toezegging, niets meer en niet minder. In onze optiek moet je het convenant dan ook zien als de uitvoeringsmaatregel van een wettelijke plicht. Het tekenen van het convenant lijkt misschien op het sluiten van een formeel akkoord, maar feitelijk is het gewoon een formaliteit. Gezien de wettelijke plicht is de regeling ook van toepassing voor Bergen, of we nu wel of niet tekenen. Wat ons betreft is het tekenen van het convenant dus eigenlijk volledig overbodig en heeft het relatief weinig toegevoegde waarde. Wij zien het eerder als risicomijdend gedrag en wij vrezen dat het tekenen van het convenant de onderhandeling in de toekomst aanzienlijk nog zal verzwakken, want je zet eigenlijk de deur, na hem stevig dichtgespijkerd gehouden te hebben, zet je nu alvast een klein beetje weer open. Dus in de onderhandelingen kom je dat tegen. Jullie waren toch wel bereid om. Nou, dat is de eerste reactie van onze fractie. Dank u wel.
Wie van de VVD? Geen reactie? Mevrouw Mulder namens GroenLinks? Geen reactie? Mevrouw de Ruiter, dat mag u.
Dank u. Ik heb in ieder geval een vraag aan de wethouder. Wethouder, waarom heeft u het persbericht doen uitgaan? Want het heeft nogal wat commotie veroorzaakt en heeft nogal wat burgers op het verkeerde been gezet. Dan heb ik een vraag over pagina 3 en een zin die ik niet helemaal begrijp. Ogenblik hoor, ik moet even weer terug. Daar staat op een gegeven moment in de derde alinea onderaan, deze procedure houdt dus in dat de bewijslast voor het causaal verband tussen geleden schade en een beving door TAKA wordt afgedekt. Wat wordt daarmee bedoeld precies? Dan is het, in mijn optiek is binnen de mijnbouwwet zijn er geen regels vastgelegd. Beschermde regels vastgelegd voor lagere overheden, juridische personen en zelfstandigen. Heb ik dat juist begrepen? En dat waren even de vragen voor de eerste termijn. Dank u.
Dank u wel. Namens de Partij van de Arbeid, iemand reactie? Nee. Gemeentebelangen, meneer Bijl.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben dus twee convenanten. We hebben een soort bouwconvenant en we hebben een soort aardbevingsconvenant. Zoals het college al aangeeft en ook in het besluit staat, is eigenlijk de bouwconvenant, dat houdt echt wat in. En over bevingen, daar kan je je vraagtekens bij stellen van wat voor verbetering er eigenlijk voor de burgers is. Wij willen dit dan ook, denk ik, ook gesplitst behandeld zien in de raadsvergadering straks bij het vaststellen. Want ik wil nog niet het fractiestandpunt aangeven, maar het kan zijn dat ten aanzien van bevingen, dat we daarvan stellen dat we daar niet in mee willen gaan. Mede om wat de heer Hubers ook net aangegeven heeft. Het maakt je heel zwak, denken wij, dat als je nu daarin meegaat en eigenlijk niks of een heel weinig beter van wordt, of je dat dan nu wel moet aangaan. En met name eigenlijk, wij denken dat er een grote onderschatting is eigenlijk van Taka ten aanzien van de bevingen. En dat heeft te maken dat een heel groot deel van bergen eigenlijk gebouwd is op een dunne zandplaat. Daaronder zit een veenlaag en daaronder zit weer een zandplaat. De huizen die gebouwd zijn voor 1970 ongeveer, die zijn alleen gebouwd met een strookje beton op die bovenste zandplaat en zijn dus daarom heel gevoelig voor aardbevingen. Ook hele geringe aardbevingen. Als we van tevoren geweten hadden, laat ik het zo zeggen, dat er aardbevingen zouden zijn zoals je dus nu eigenlijk hebt, dan zou je ook nooit meer op die bovenste zandlaag gaan funderen. Dan ga je gewoon met palen funderen. En dat is dus na 1970 ook algemeen gebeurd. Dus eigenlijk heb je een heel slecht huis of ander gebouw, laat ik het zo zeggen, omdat je op die bovenste zandplaat zit. En een hele kleine beving geeft dus al reusachtige schade. In andere landen bouw je met een constructie, met gewapend beton en dan verstijf je alles. En dan kan je een aardbeving van 4 op de schaal van Richter, kan je makkelijk aan als gebouw. Op zich is dat geen probleem. Alleen hier kan het niet. En je hebt zo schade. Zeker als je nog een stukje kelder hebt, dan schieten de scheuren bij een aardbeving erin. En ik ben bang dat we dan moeten aantonen dat dat komt van die aardbeving. En dan gaat Taka zeggen, nee, het komt niet door de aardbeving, een verkeerde constructie. Dat kan niet anders, want dat gaat scheuren. Dat even over bevingen. Dan het bouwcontract. Dat is iets logisch. Ik denk dat een convenant zinnig is. Normaal regel je dit soort zaken vaak ook via een bouwvergunning. Alleen de bouwvergunning is hier wat moeilijk. Dus ik denk dat een convenant zeer zinnig is. In dit convenant staat ook het nodige opgenomen. Maar nog niet alles. En dat is eigenlijk het exploitatiecontract. Daar is geen definitie voor opgenomen. Dus het is. Dat geldt ook voor bevingen. Het is niet helemaal afgekaderd eigenlijk in tijd. En dat zou eigenlijk wel moeten. Dan ook bepalingen ten aanzien van onderhoudswerkzaamheden en herstellingen. Het kan best zijn dat er over 10 jaar dat er toch weer geboord moet gaan worden. Die hebben we al vaker meegemaakt dat die putten lopen dan vol of zo en dan schijnt er weer een nieuwe boring te moeten. Nou, ik vind dat je dan in je convenant mee moet nemen dat diezelfde bepalingen die je nu vastgesteld hebt voor de eerste bouw, dat die dan ook weer van toepassing zijn. En dat geldt ook voor andere herstellingen aan leidingwerk of wat ook. Dat moet je op dezelfde manier gaan doen. Een ander punt is, en dat zijn we toen, is het ons aangevreven eigenlijk bij de gasboringen voor de exploitatie, eigenlijk voor het eruit halen van gas. Daar is toen duidelijk gesteld, daar hadden we een convenant over, dat zou na 40 jaar weg zijn. Nou, ik zie nu helemaal geen convenant, het is een oneindig gebeuren. En ik denk ook dat dat vast moet liggen. En niet alleen dat moet vast liggen, ik denk ook dat je dus moet aangeven wat er gaat gebeuren als die exploitatie van opslag, als je die gaat beëindigen, misschien is het al over 20 jaar, dat er zoveel opslag in andere landen zijn waar het veel beter geplaatst is of veel beter functioneren kan of uit exploitatieoogpunt veel gunstiger is, dat misschien de exploitatie gestopt wordt. Dat is best mogelijk. Moeten wij accepteren dat er dan nog een heel betonblok in zit, want er is geen enkele verplichting om het op te ruimen nu. Helemaal niet. De leidingen blijven dan er ook allemaal in liggen. Nou, die gaan dan roesten. Krijg je allemaal verzakkingen later. Ja, als je niet geregeld hebt dat ze weggehaald worden, dan loop je die kans. Dus ik denk dat dat zeker in een convenant opgenomen moet worden. Ik snap ook niet waarom het niet erin zit. Nog even naar die bevingen toe. Daar hebben wij geconstateerd dat ook de gevolgschade, daar wordt helemaal niet over gerept. Maar gevolgschade, dat je dus een tijd in een hotel moet zitten of wat ook. En aanverwante dingen als huisraad wat kapot gaat en zo. Ja, dat zit er niet bij. Het is nu waarschijnlijk niet meer dan een scheurtje herstellen in de muur. Terwijl de burger wordt geconfronteerd met veel meer schade. Maar dat heeft de heer Ooyeva net ook al gesteld. Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Hietbrink, er zijn een aantal vragen gesteld waar u ongetwijfeld op wilt reageren. Gaat u gang.
Dat wordt in ieder geval van mij verwacht, neem ik aan, meneer de voorzitter. Dus dat ga ik zeker doen.
Ik ga nu koffie drinken of ik doe niks meer. Hè?
Nou, dat zal ik dan ook niet proberen. Ja, misschien is het goed om het toch even in een wat algemene kader te plaatsen. Want ik denk dat er voor het college van Berg en ik denk dat het college en de raad daar nog steeds op één lijn zitten, twee uitgangspunten zijn. Ten eerste dat we van mening zijn dat de gasopslag niet in de bergen meer zou moeten plaatsvinden. En ten tweede dat we zo goed en zo kwaad als dat kan in de gegeven situatie op moeten komen voor de belangen van onze inwoners. En ik denk dat dat laatste de doorslaggevende factor is geweest bij het voorstel zoals dat nu voor ligt. Het kan namelijk niet worden uitgesloten, dat zult u ongetwijfeld met me eens zijn, dat er een moment komt dat het kabinet het besluit neemt om de gasopslag hier toch te realiseren. En in dat licht bezien is het van belang om af te wegen of de convenanten zoals ze nu voorliggen een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de bestaande wet en regelgeving. En dat hebben we eigenlijk in het raadsvoorstel onder woorden willen brengen. Waar is dat wel zo en waar is dat niet zo? Om elke onduidelijkheid over het al dan niet meewerken aan het realiseren van de gasopslag voordat er een definitief besluit is genomen, hè, dus om onduidelijkheid uit te sluiten over het standpunt van het college over gasopslag in de Bergmeer in algemene zin, hebben we gemeend een opschortende voorwaarde op te moeten nemen. Die staat op dit moment nog niet in het convenant. Daar zullen we dus over in gesprek moeten met TAKA op het moment dat dit besluit wordt genomen. Dan zal het ook in het convenant moeten worden opgenomen. Want daarmee geven we hopelijk het signaal af, pas op het moment dat alle procedures zijn afgerond en het project definitief doorgaat, zijn wij bereid om de convenanten ook in werking te laten treden. Dat brengt me bij de inbreng van het CDA. Allereerst, misschien even om misverstanden te voorkomen, gaat het voorliggende raadsvoorstel niet over één van de convenanten, maar wel degelijk over beide convenanten. Ik weet niet of ik dat verkeerd heb begrepen, maar ik kreeg even de indruk dat u dacht dat het alleen om het bouwschadeconvenant gaat. Nou, het raadsvoorstel gaat over beide convenanten, laat dat duidelijk zijn. En het college is ook in ieder geval een andere mening toegedaan als het CDA als het gaat om de inhoud van de convenanten. Als het zo zou zijn dat in de convenanten niets anders staat dan wat wettelijk verplicht is, dan heeft u gelijk, dan is tekenen natuurlijk overbodig. Wat we hebben gedaan en ook geprobeerd uit te leggen in het voorliggende raadsvoorstel is aangeven op welke punten de convenanten afwijken van de bestaande regelgeving en in hoeverre het dan verstandig is om al dan niet te tekenen. Ik denk dat zo is ook de insteek geweest van het raadsvoorstel, dat als het gaat om de bouwschade er duidelijk en aantoonbaar een meerwaarde is aan de voorliggende convenanten. Eigenlijk omdat er in wet en regelgeving heel weinig geregeld is. En dat doe je in dit convenant wel. Dus ik denk dat dat in het belang, hè, kom ik weer even terug op het beginpunt, dat dat in het belang van onze inwoners is om het te doen. Ik begrijp dat er discussie kan zijn over de vraag of dat ook opgaat voor het convenant voor de bevingen. We hebben ook heel duidelijk aangegeven wat onze insteek was bij de gesprekken. Wat wilden we graag in het convenant opgenomen hebben en wat niet. Wij moeten ook constateren dat het bevingenconvenant naar onze mening een beperkte meerwaarde heeft. Maar het heeft wel een beperkte meerwaarde en niet tekenen betekent dat er natuurlijk geldende wet en regelgeving is. Maar dat betekent dat die beperkte meerwaarde niet toevalt aan onze inwoners. Dat is de consequentie van niet tekenen. Dus ik denk dat dat ook de afweging zou moeten zijn. En nogmaals, herhaling van het standpunt van het CDA. Als hier niets anders in zou staan dan alleen maar wat wettelijk verplicht is, dan is het zinloos om het convenant te tekenen. Onze inschatting is een andere, dat hebben we ook uitgelegd. En we hebben ook de overwegingen gegeven waarom wij denken dat je dan toch met die opschortende voorwaarden zou moeten tekenen. De vraag van mevrouw De Ruiter was, waarom is er een persbericht uitgekomen? Nou, om de doodeenvoudige reden dat het al dan niet tekenen van het convenant door het college en de Raad van Bergen een onderwerp is waar bijzonder veel belangstelling voor is. Dus er zijn media die graag geïnformeerd willen worden over de vraag of wij wel of niet gaan tekenen. En dan is het volgens mij verstandig om zelf na te denken over hoe je dat naar buiten brengt. En daarom is er een persbericht verschenen. Dat daar onrust of onduidelijkheid over is ontstaan, dat kan ik me voorstellen. Maar dat neemt niet weg dat er een besluit genomen is en dat je dan ook moet proberen om dat zo goed mogelijk uit te leggen. En nogmaals, ik herhaal het. Punt 1 is, we zijn nog steeds tegen de gasopslag. We zijn ook deze week weer de twee juridische procedures die eigenlijk even stil lagen weer opnieuw opgestart. Misschien krijg ik daar straks nog even ruimte voor om daar iets over te zeggen in het kader van de mededeling, zal ik maar even zeggen. We zijn ook hard bezig met het spreken van de woordvoerders in de Tweede Kamer, omdat ik denk dat daar op dit moment het politieke zwaartepunt zou moeten liggen. Dat alles in het kader van wij zijn niet voor gasopslag. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen hebben gedacht, oh, nu tekent Bergen ook al. Ik hoop dat ik met wat ik hiervoor heb gezegd dat voldoende duidelijk heb geplaatst. U stelde een hele concrete vraag over een passage op pagina 3. Dat gaat over de, zeg maar, de passage halverwege de pagina. Ja, een van de zaken die anders is geregeld in het convenant. Ik denk in ieder geval dat u daarin refereert om die passage. Het gaat over deze procedure. Dat de bewijslast voor het causaal verband tussen geleden schade en een beving door TACA wordt afgedekt. Dat was ook de vraag, hè? Ja. Wat is afgesproken in het convenant is dat TACA ook als zij constateren dat de schade niet veroorzaakt wordt door een beving, dat zij moeten aangeven wat dan wel de oorzaak is geweest anders dan die beving. Dat hoeft wettelijk niet, dus dat is anders in het convenant. Dus er moet een duidelijk verhaal komen over, dat is wat er staat, geleden schade en de beving. U had daarna een vraag over juridische en zelfstandige personen. U moet me niet kwalijk nemen, maar die vraag kon ik niet volgen. Dus misschien wilt u die zo meteen nog een keer herhalen. Dan zal ik proberen daar antwoord op te geven. Gemeentebelangen heeft een opmerking gemaakt over het eventueel knippen van het tekenen van, zeg maar, ik bedoel, wel tekenen van bouwschade, niet tekenen van bevingen. Nou, daar maak ik even twee opmerkingen bij. Ten eerste de opmerking die ik al bij het CDA maakte over het convenant bevingen, wat ik net aangaf, van ja, moet volgens mij een inschatting maken van wat is nou de meerwaarde van het convenant zoals dat er nu ligt. En ook al heeft het een beperkte meerwaarde, is dat dan toch geen reden om te tekenen. He, want het betekent als je niet tekent dat mensen aangewezen zijn op de procedure zoals die in de mijnbouwwet is geregeld. En nog even los van inhoudelijke meerwaarde kun je je afvragen of de procedure zoals die in de mijnbouwwet is geregeld niet onze burgers gewoon voor een hoop onduidelijkheid. Ik bedoel, wat je dus krijgt als je het convenant tekent is in ieder geval een regeling die voor iedereen in de regio hetzelfde is. Er werd een aantal opmerkingen gemaakt die ik maar heb geïnterpreteerd eigenlijk als zaken die je misschien eventueel nog zou moeten aanvullen in het convenant. Dus dat gaat over de vraag van ja, als je nu iets regelt voor de bouwperiode, maar er is niets geregeld, want het is een project in principe van 50 jaar, maar er is niets geregeld voor onderhoud en herstelwerkzaamheden, ja, dan krijg je misschien over 10 jaar schade en daar is niets over opgenomen. Nou, daarvan zouden we kunnen afspreken. Ik zal zo meteen nog iets over de tijd zeggen, zal ik maar zeggen, dat daar nog een keer over gesproken wordt. Maar dat hoor ik graag in tweede termijn terug. Er is een opmerking gemaakt over het feit dat er in het verleden convenanten zouden zijn geweest met opmerkingen of uitlatingen over periodes en dat soort zaken. En dat staat hier niet in, dat klopt. Dat is ook niet het doel geweest van de convenanten die nu voorliggen. Het doel van de convenanten is een regeling voor de schade bij de bouw en een regeling voor de schade bij de bevingen. Geen convenant over de periode dat het veld voor gasopslag wordt gebruikt. Overigens moet ik misschien wel even opmerken dat we natuurlijk naastig hebben gezocht naar dat inmiddels bekende, of misschien moet ik zeggen beruchte convenant, waar iets in zou staan over het teruggeven van de hele handel aan de natuur, zal ik het maar even kort door de bocht formuleren. Wij hebben dat convenant niet kunnen ontdekken en ook geen of vergelijkbare formuleringen. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook even te noemen. Dan even over de tijd. Daar werd een opmerking over gemaakt, ook door de inspreker, hè, van ja, waarom zou je nu tekenen eigenlijk? Nou, daar zit op zich wel iets in. Ik denk niet dat de gemeente op zich haast heeft om het convenant te tekenen. Er is ook nog wel ruimte om het gesprek een keer aan te gaan. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zit bij TACA. Daar kan ik niet voor spreken. Maar volgens mij gaat het om twee convenanten. Er is één convenant bouwschade waarvan de inschatting van het college is dat dat echt toegevoegde waarde heeft. Maar dat natuurlijk ook pas zijn werking gaat hebben op het moment dat de bouwwerkzaamheden daadwerkelijk gaan starten. Nou, dat duurt nog even. En we stellen vast dat er een convenant voor ligt om de schade te regelen bij bodembeweging. Dat kan natuurlijk op elk moment plaatsvinden. Dus dat is reden om zo snel mogelijk te tekenen. Aan de andere kant constateren we dat de meerwaarde daarvan dermate beperkt is dat je je moet afvragen waarom je nu meteen zou moeten tekenen. Dus op het moment, kijk, dat is een beetje de inschatting die ik probeer te maken. Dus door een inspreker zijn er een aantal concrete punten aangegeven. Er is door gemeentebelangen een aantal opmerkingen gemaakt over die onderhouds- en herstelwerkzaamheden. We hebben zelf een punt geformuleerd over de opschortende voorwaarden die we eigenlijk in het convenant zelf opgenomen willen hebben. Dat is volgens mij gewoon een onderwerp van gesprek dat we met TACA kunnen gaan voeren. En mijn vraag even terugleggend bij de commissie zou zijn, als er nou meer van dat soort punten zijn, zoals gemeentebelangen die heeft ingebracht, dan kan ik daar in ieder geval nog één keer het gesprek over voeren. En volgens mij zit er in die zin geen hele grote druk op dat we nou per se eind januari dat besluit moeten nemen. Dat kan ook in maart of zelfs nog daarna volgens mij. Hey, ik bedoel, als er op dit moment een beving zou optreden, wat natuurlijk kan, dat risico is er, dan geldt de bestaande wet en regelgeving. En alles wat je daaraan toevoegt door nu versneld te gaan tekenen, is de beperkte toevoeging die we hebben benoemd in het voorstel. Dus het lijkt me heel goed als er nu nog zaken zijn vanuit de raad. En ik moet daarbij wel aangeven, er is nu lang gesproken over die convenanten. Dus ik kan helemaal niet inschatten hoeveel ruimte er nog zit om dat gesprek te voeren. Dat ga ik graag onderzoeken voor de commissie. Maar ik denk wel dat die ruimte beperkt is. Dat wil ik hier ook maar meteen meegeven. Want uiteindelijk is het zo dat een convenant door twee partijen wordt getekend. En het is niet zo dat wij kunnen dicteren wat er in het convenant kunnen staan. Wij kunnen alleen op een gegeven moment een besluit nemen of we wel of niet tekenen. Dus dat volgens mij voor de eerste termijn. Dan heb ik dus één vraag openstaan, omdat ik, nou ja, die was mij te technisch, of in ieder geval kon ik die niet volgen.
Mevrouw de Ruiter, u wilt in elk geval in de tweede termijn de vraag herhalen.
Nou, als het mag even zo tussendoor, dan kan ik straks mijn tweede termijn ons standaard
U mag, nee, u mag een vraag. Ja,
ja, ik wil het even.
U begint dan gelijk te sputteren, maar u wou gaan sputteren, maar u mag uw vraag inderdaad herhalen, hoor, zonder problemen.
Fijn, dank u wel, voorzitter. De mijnbouwwet die voldoet niet, als ik het goed begrepen heb, want hij is niet toegankelijk voor rechtspersonen, kleinere overheden en zelfstandige ondernemers. Misschien is het dan duidelijker? Alleen toegankelijk voor particulieren, ja?
Het klopt dat de mijnbouwwet alleen toegankelijk is voor particulieren. De kwalificatie dat de mijnbouwwet daarmee niet voldoet, die laat ik graag op uw konto. Maar dat is wel de wet zoals die voor ligt. Daar mag u een oordeel over hebben natuurlijk. Maar ik ben geen rechter en ik heb geen oordeel verder over de mijnbouwwet. Maar de feitelijke situatie is zo dat alleen particuliere personen een beroep kunnen doen op de mijnbouwwet. Dat is een juiste constatering.
Dank u wel voor de beantwoording. Voordat we de tweede termijn beginnen, de wethouder doet eigenlijk een voorstel waarvan ik denk dat ik even de commissie wil voorleggen. De wethouder die stelt eigenlijk voor, als er nou nog meer opmerkingen zijn in de trant zoals die gemaakt zijn door gemeentebelangen, dan kun je die aan mij, aan de wethouder, doen toekomen. En die kan dan al die dingen meenemen en nog eens een keer een overleg plegen met TACA om te kijken of er nog herstelwerkzaamheden aan de convenanten kunnen plaatsvinden. Dat is eigenlijk het voorstel wat u doet. En u zegt daarmee eigenlijk van in januari gaan we dat dan niet behandelen in de raad. We hebben dan wel even de tijd, dat kan ook in februari of in maart, dat is geen enkel probleem. Dus voordat u in de tweede termijn reageert, zou ik graag aan u willen vragen of u dit voorstel mee wilt nemen en of u hier uw mening over wilt geven. Want het lijkt mij als voorzitter een heel zinnig voorstel. En dan ook met de wethouder af te spreken, als u opmerkingen heeft, verbindt er dan ook een termijn vast dat u als commissie in ieder geval binnen 14 dagen moet reageren. Want anders wordt het een langdurige kwestie, dat lijkt me ook niet nodig.
Hoe reëel is het dat de gemeente Berg dan een ander convenant gaat tekenen voor de bewoners dan de overige gemeenten hebben gedaan? Hoe reëel is dat? Dat is eigenlijk wat u suggereert. Nou, dan gaan we het aanvullen voor Bergen en dan die andere gemeenten hebben een magere convenant bij wijze van spreken. Is dat reëel?
Dat kan ik niet inschatten. Dus ik wil ook niet daar nu een inschatting van geven, want dan zou ik iets zeggen waar ik eigenlijk geen uitspraak over kan doen. Ik constateer alleen dat er ten eerste door het college zelf die opschortende voorwaarden in het besluit van het college is opgenomen. Nou, dat betekent gewoon dat je, als je dat in het convenant wil hebben, dat je daar een gesprek met TACA over zult moeten voeren. Ja, op het moment dat er dan andere zaken zijn die besproken kunnen worden, dan zou ik zeggen neem dat mee in het gesprek. Doe nog één keer een finale gesprek met TACA, kijk wat daar wel of niet in kan, daar wordt u dan over geïnformeerd en dan is het daarna of met de convenanten die er nu voor liggen of eventueel met een gewijzigd convenant een besluit nemen. Dat is volgens mij een heldere procedure en dan heeft u in ieder geval nog de ruimte om eventuele zaken, want u ziet de convenanten nu voor het eerst, om gewoon nog zaken in te brengen. Dat lijkt mij een nette manier om het te doen in ieder geval.
Goed, wilt u als commissie uw mening daarover geven? Bent u het eens met het voorstel om binnen 14 dagen daarop te reageren en vervolgens af te wachten wat de reactie is van TACA en daardoor de wethouder over geïnformeerd te worden en daarna het besluit te nemen in de raad? Ja, iedereen daarmee akkoord? Doen we het op deze manier. U wilt de tweede termijn? Nou, ik denk op deze manier omzeil ik de tweede termijn, maar dat lukt niet. Gaat uw gang, mevrouw de Ruiter.
Nee, ik heb bij het vorige agendapunt heb ik de wethouder verzocht om met heel zijn hart in die discussie te gaan. En nu verzoek ik deze wethouder om in deze discussie naar TACA met al zijn strijdvaardigheid in te gaan. Want ik vind het eigenlijk niet kunnen om te zeggen, ja, wij moeten maar zien of ze daarmee akkoord gaan met wat wij willen. En wij moeten dan dus maar gaan tekenen omdat er niks anders beters voor ligt. Ik vind dat een verkeerde gang van zaken. Ons wordt iets aangedaan mogelijk als we het niet weten te voorkomen. En zo zie ik het echt. Onze burgers wordt iets aangedaan. Onze ondernemers wordt iets aangedaan. Onze sportverenigingen wordt mogelijk iets aangedaan. Die zijn allemaal niet gedekt in deze convenanten. En we zullen echt nog een lijstje meegeven. En ik hoop dat u met al uw strijdvaardigheid die discussie wilt aangaan. Dank u.
Wethouder, uw reactie graag.
Ja, misschien mag ik een wedervraag stellen. Heeft mevrouw de Ruiter reden om aan te nemen dat ik dat niet met al mijn strijdvaardigheid zou doen? Die suggestie spreekt er namelijk toch een beetje uit.
Zeg maar als, dan moeten we maar zien. Ik moet kijken, ik kan het niet inschatten. Ja, we moeten kijken hoe ver we komen.
Volgens mij is er al lang en breed gesproken over de convenanten, dat weet u ook. Dus ik probeer u een realistisch verhaal te vertellen volgens mij. Ik heb ook aangegeven dat een convenant bestaat uit een document dat door twee partijen wordt ondertekend. En dat betekent ook dat er bij TACA ruimte moet zijn om dat gesprek te voeren. En ik geef u alleen maar aan dat ik niet weet of die ruimte er is. Maar dat ga ik voor u onderzoeken. En dat zal ik heel strijdvaardig doen als u dat geruststelt.
Dank u wel voor uw strijdlust. We hebben een pauze van 5 minuten. Sorry, maar meneer Bijl.
Ik had nog één vraag en die heb ik al in de eerste termijn ook gesteld. Dat is, kan het besluit, als er een raadsvoorstel komt, kan dat inderdaad twee voorstellen worden. Dus één van de bouw en één voor de exploitatie.
Ik zal als een van de onderwerpen van gesprek met TACA meenemen of er überhaupt de mogelijkheid is om die convenanten los van elkaar te tekenen. Dat lijkt mij op zich wel, hè, want het gaat om twee verschillende zaken. Maar het lijkt me goed om dat even, het wordt namelijk wel, volgens mij kan het wordt ook in het voorstel genoemd, hè, als een van de alternatieven. Maar dat zal ik nog even goed bekijken.
Nou wil meneer Ooyver ook nog een nabrander. Ik wou zeggen een uitbrander, maar een nabrander.
Nou, ik kan niet schelen wat u ervan maakt. Meneer Hiddink die maakt een opmerking over die documenten die in het verleden zijn opgesteld. En die spoorloos nog steeds zijn. Maar u weet natuurlijk dat het is allemaal begonnen met Amoco. Die zag ook plotseling weer geld en die deed het over aan pak een beet aan BP. En daarna zag APP weer geld
En die heeft u erover gedaan aan Taka, en dat is een concurrent van. Dus het zou niet ondenkbaar zijn dat Taka dus op een gegeven moment denkt van, hé, ik zie ook weer geld, ik doe het weer over aan een Britse maatschappij, noem maar wat. Of aan een Franse maatschappij of aan een Duitse maatschappij. Gaat u bij de bespreking ook in op het vervolg dat dus die dingen wel boven water blijven komen? Die documenten, want die documenten zouden misschien opgevraagd kunnen worden bij BP. Want die heeft de koop gedaan met die documenten erbij.
We hebben een uitvoerig onderzoek gedaan, ook gesproken met degene in Bergen die nog weten wat er toen wel en niet besproken is. Uitvoerig onderzoek gedaan welke documenten er wel of niet zijn, die ook uitvoerig bekeken. Ook omdat dat naar onze mening van belang is om te kijken wat onze juridische positie is. En er is naar ons idee, zijn er geen andere documenten dan die we tot nu toe hebben ontdekt. En daarin staan geen duidelijke aanwijzingen die ons zouden verder kunnen brengen. Laat ik het zo formuleren. Dus volgens mij heeft het niet zoveel zin om nog verder te onderzoeken. Want volgens mij hebben we dat bijzonder grondig en uitvoerig gedaan.
Dat archief van BP is niet geraadpleegd.
Het archief van BP is niet geraadpleegd.
Oké. Ik wil nu de discussie sluiten, want u doet al het mogelijk om uzelf de pauze te ontnemen. We pauzeren tot 9:50. Ik heropen de vergadering. Er is nog niemand. Op.
Ik dacht,
aan jou was ik.
Hé?
Ja, ik ben er weer.
Jongen.
Wat heb je met die gasopslag, hè? Ook weer, laat het zien.
Kijk, is beter, hè?
Ja, maar toch, die
toch, ja.
Zien erachter.
Ja.
Van de week was het heel zwaar.
Even aanlaten.
Dames en heren, ik heropen de vergadering. Voordat we bij agenda punt A5 praten over het beschikbaar stellen van een budget voor bodemonderzoek, wil ik graag even het woord geven aan wethouder Roem, die even iets wil vertellen over een OZB-verordening die in januari in de raad moet. Wethouder Roem, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat om twee onderwerpen. Een eerste wijziging in de OZB-verordening 2011 en een eerste wijziging leesjesverordening 2011. En ik wil u even kort informeren. De wijzigingsverordening OZB die wordt nu voorgelegd omdat er zonder wijziging van de tarieven voor de niet-woningen de geraamde opbrengst niet in overeenstemming is met de afgesproken 1,5% stijging van de OZB. En dus flink hoger zou gaan uitvallen. En dus de tarieven worden omlaag bijgesteld. De gemeente Alkmaar die voor ons de belastingen faciliteert, die heeft tijdig deze tarieven nodig om te kunnen beschikken in februari 2011. Dus vandaar dat we nu dus met die wijzigingsverordening komen. De andere wijzigingsverordening is een wijziging in de leges in zaken de naturalisatiewet. van Rijkswegen worden er nu hogere tarieven bepaald voor de leges in zaken naturalisatie. En deze tarieven worden door het Rijk bepaald en grotendeels door de gemeente afgedragen aan het Rijk. En het is belangrijk om deze wijziging ook zo snel mogelijk door te voeren om in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen. En een andere reden is om de wijziging legesverordening te behandelen. Het herstel van een omissie in de tabel in zaken hoofdstuk 12 van de drank- en horecawet. Dus dat zijn de achterliggende redenen van het memo wat behoort bij het raadsvoorstel.
Dank u. De vraag aan de commissie is, kunnen we deze wijzigingen rechtstreeks in de gemeenteraad brengen of wilt u ze nu behandelen? Het zijn in feite technische aanpassingen of omissies. Kunnen die rechtstreeks naar de gemeenteraad worden doorgeleid? En u krijgt een exemplaar van de griffier uitgereikt, zodat u precies weet waar het over gaat. Dan gaan we daarna verder met agenda punt 5. Dat is een voorstel betreft het beschikbaar stellen van budget voor bodemonderzoek op het perceel Sportlaan 2. Het Van Balen terrein staat erachter. Het gaat dus vanavond niet om de invulling van dat terrein, van wat gaan we er allemaal doen en wat kunnen we er allemaal doen en wat zouden we er allemaal willen doen. Het gaat erom of u bereid bent een budget vast te stellen voor het bodemonderzoek. Wie van de commissie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Kind.
Ja, ik vind ook, het gaat alleen maar of wij als gemeente of als raad 30.000 euro moeten betalen. Is het niet zo dat wanneer je grond te koop aanbiedt, dat je dan zelf verantwoordelijk bent dat je schone grond aanbiedt? Dat is gewoon een technische vraag. Persoonlijk heb ik ook ooit eens iets gekocht van de gemeente. Moest ik ook zelf dat onderzoek doen, hè, meneer Houtenbos? Dan in...
Dat klopt.
Dat klopt. Dan in verder... Wanneer we het echt alleen hebben over de 30.000 euro beschikbaar stellen, dan denk ik dat de beslispunt in deze veel te uitgebreid is. Er staat hier als eerste fase in het onderzoek naar de invulling enzovoort. Dat lijkt mij dus dat we daar eigenlijk niet nu mee bezig zijn. Bovendien zijn we al in mijn ogen een fase verder doordat we de haalbaarheid van een locatie nat en of doog ding, dat al onderzocht is. En inderdaad hebben we geprobeerd 7 januari 2010 daarover een informatieavond te houden. Maar op dat moment was ZKA niet aanwezig en heeft de toenmalige wethouder gepoogd dat mondeling zonder verdere stukken toe te lichten. Wel, die andere vereniging heeft zich goed kunnen presenteren. En de bijlage van dat ZKA heb ik per ongeluk niet gezien. Ik zie het nu pas dat hij onderaan staat. En niet, ik had gedacht dat hij hierbij zou zitten bij de andere zaken. Ik vraag me af of dat kan. Dat het geheel eruit gaat, dus het tweede deel van het beslispunt, omdat ik vind, we gaan nu beslissen of we het sowieso ervoor over hebben, 30.000 euro, en niet het is niet de eerste fase, dat is eigenlijk mijn mening.
Mevrouw de Ruiter.
Wij hadden dezelfde vraag als de eerste vraag van mevrouw Kind, En ten tweede hebben wij de vraag, is het niet verstandiger dat we eerst bepalen of we het terrein gaan gebruiken en dan die 30.000 gaan uitgeven in het kader dat we straks de mond vol hebben over bezuinigingen, als dat we de zaken nu omdraaien en alvast 30.000 gaan uitgeven en daarna bepalen of we het wel gaan gebruiken.
Gemeentebelangen?
Ja, precies hetzelfde als voorgaande sprekers. Je gaat eerst je koop aan en dan heb je bepaalde voorwaarden waarop je het aankoopt. En die kosten van bodemonderzoek plus sanering, dat wil ik dan ook even zeggen, die gaan dan in mindering van de koopsom. Dat is gebruikelijk en ik snap niet waarom dat anders moet. Overigens zijn wel wat positief, bijvoorbeeld laat ik zo zeggen, gezien de locatie tot aankoop van de gronden. Want wij vinden dat een heel passende plek waar we zeker een bestemming voor zullen kunnen vinden.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de andere kant, meneer Ooyver.
Ja, wij zijn het ook eens met datgene wat vanuit D66 en de andere werd gezegd. Wij vroegen ons ook af, gaat nou die koop door, ja of nee, op grond van de SVG, ja of nee? Want de SVG spreekt heel duidelijk over dat je als gemeente, wanneer je als gemeente een SVG-indicatie op een bepaald stuk grond legt, wat daar het geval is. Wat zeg je nou? Ja, natuurlijk, de WVG, SVG. Ja. Wat is een... De WVG, dus de wet op de volksrecht van de gemeente. Dan leg je die kavel eigenlijk voor een aantal jaren leg je die dus buiten de markt. Tenzij je als gemeente dus gaat kopen. Maar als je dus van plan bent om te kopen, of niet te kopen, dan kleine schadeprobleem natuurlijk. Want die man die gaat dan ongetwijfeld zeggen van, ja luister eens, ik heb jarenlang niks mogen verkopen, behalve aan de gemeente. Ik kan nu verkopen. En dan staat er in de wet, artikel 12 als ik me goed herinner, 12-13, dat als de gemeente een aanbieding krijgt, en we hebben die aanbieding alleen maar gezien in de zin van, het is te koop, sinds mei vorig jaar, dan moet je afnemen. Dus wij weten niet of die koop inderdaad, op grond van die WVG, wel of niet doorgaat, ja of nee. Of moeten we afnemen? Dus die vraag wil ik wel eens even beantwoord zien. Dan die 30.000 euro. Ja, die kun je alleen maar toeschuiven aan de eigenaar. Misschien is er een stukje verantwoordelijkheidsgevoel van de oude gemeente Egmond. Dat ze zeg maar een stuk grond hebben verkocht met een vuilnisbel eronder. Maar dat gaan wij niet afdekken nu in de nieuwe gemeente met 30.000 euro. Echt niet. En dat hele stukje wat er aan vast zit als eerste fase, dat moeten we onze fractie betreft gewoon af. Dank u wel.
Meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort, ja, waarom de gemeente Bergen die 30.000 euro voor de bodemonderzoek moet betalen. En wat ons betreft kan het voorgenomen besluit ook veel compact.
Mevrouw Muller, GroenLinks.
We sluiten ons aan bij de vorige sprekers aan de overkant.
Oké, dank u wel. Wethouder. Een aantal vragen, misschien wilt u reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag is eigenlijk van die 30.000 euro. Ik wil vooropstellen dat het niet per se een bedrag van 30.000 euro hoeft te zijn. Hè. Het is een bedrag tussen de 5 en de 30.000 euro. Dat hangt mede af van het type bodemonderzoek wat gepleegd gaat worden. En dat schijnt nogal in dat gebied vrij ingewikkeld te zijn. En er schijnt nogal de nodige expertise voor nodig te zijn. Dat heeft inderdaad te maken met zogenaamde grondwaterstromen die onder die zandlaag zitten. Even hoe dat nu zit met de plicht tot het betalen van het onderzoek. Het is zo dat de koper, die heeft een onderzoeksplicht en de eigenaar heeft een meldingsplicht. Dus meneer Van Balen heeft een meldingsplicht. En meneer Van Balen heeft gemeld dat er dus potentieel vervuilde grond kan zijn. Meneer Van Balen heeft ook in het verleden zelf een onderzoek gedaan. Alleen wij vinden als gemeente dat onderzoek niet voldoende. En wat ik al zei, dat heeft mede te maken met het specifieke karakter van dat stuk grond en van die bodemgesteldheid, waardoor iets van misschien 5 tot 10 pijlbuizen nodig zijn om 5 meter de grond in te gaan, bodemmonsters te nemen en te kijken of daar dioxines, benzeen of trichlorides en dergelijke in zitten. We hebben natuurlijk wel voorgesteld aan meneer Van Balen van, joh, kunnen we niet sam-sam de zaak laten onderzoeken. Meneer Van Balen heeft via zijn makelaar, kruifmakelaardij, laten weten dat hij daar niet toe bereid is. En dat hij heeft gezegd van, ik heb al genoeg geld qua onderzoek in dit trein gestoken. Maar u kunt van ons aannemen dat mochten wij tot verkoop overgaan, wij natuurlijk wel in de onderhandelingen, in de uiteindelijke onderhandelingen, de zaak zullen verdisconteren. Dus even resumerend, de koper heeft een onderzoeksplicht en de eigenaar heeft een meldingsplicht. En dat is het verschil. Dat is eigenlijk ook gelijk de reactie op een aantal vragen die u heeft gesteld rondom het waarom van het betalen van de 30.000 euro. Als het gaat om meneer Ooyvaar, het is inderdaad zo dat er zit WVG op, wet voorkeursrecht gemeente. Ja, je bent dan wel, als je een aanbieding krijgt gedwongen tussen aanhalingstekens tot aankoop. Maar daar zitten natuurlijk bepaalde voorwaarden aan. En u kunt van ons aannemen dat als die grond dusdanig gesaneerd is, wij wel degelijk een ontbindende voorwaarde hebben om niet tot aankoop over te gaan. Overigens zit er ook nog een zekere vorm van bedenktijd in de aanbieding. En als wij dan bijvoorbeeld besluiten om, ik geloof dat de termijn op 3 of 4 dagen zit, niet besluiten tot aankoop van die gronden of van bepaalde percelen, dan gaat die WVG er automatisch af. Wat betreft het compacter maken van het beslispunt, ja, het gaat inderdaad alleen maar om die 30.000 euro. Dat maakt onderdeel uit van het, nou ja, het totaalproject. En als u van mening bent dat u het prettiger vindt om een punt achter een bedrag van 30.000 euro beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het verrichten van bodemonderzoek op het perceel Sportlaan 2, locatie van Balen, te zetten. Ja, ik heb daar geen problemen mee. Voorzitter, ik denk dat ik mijn antwoorden heb gegeven.
Wie van u in de tweede termijn? Meneer Van der Leij.
Sorry, voor was even eerst mijn blijven zitten een beetje, maar op pagina 3 van het stuk staat in het begin van de tweede alinea, staat het complex van de voetvereniging Egmondia en het Van Balenterrein worden in de visie van de provincie tot het buitengebied. En er wordt er iets gezegd over hoe je die sporthal zou kunnen realiseren. Dan is mijn vraag eigenlijk, wat is de huidige bestemming van het Van Balenterrein? Want volgens mij is het al heel lang een speeltuin en dergelijkheden geweest. Dus in hoeverre is die conclusie dat het Van Balenterrein, je kunt zelfs bij het Egmondiaveld, vind ik, daar vraagtekens bij zetten, buitengebied is en daarmee zo'n soort geen woningbouw of andere bebouwing gewenst is. Dan denk ik van, wat is de huidige bestemming, weet u dat? Heeft het een groene bestemming?
We moeten luisteren, de wethouder mag erop antwoorden, maar dit is inhoudelijk. Hè? We hebben het nu alleen over het bodemonderzoek. Ja, maar voor... Dat is het probleem met zo'n stuk misschien, maar... Ik wil dat toch even. Ik zal de wethouder vragen die kort daarop kan antwoorden en dan gaan we weer terug naar de kern. Wethouder?
Nou, ik durf niet 1, 2, 3 te zeggen wat nou precies de exacte bestemming is. Wat ik wel weet, en dat geeft het College van Gedeputeerde Staten ook aan, is dat het het buitengebied ligt tussen aanhalingstekens. En als je daar ook wil gaan bouwen, je dan ook met een vegetatiedak moet werken. Om in ieder geval die ecologische hoofdstructuur en die ecologische hoofdverbinding te kunnen borgen. Maar Linda, misschien weet jij. Mag ik, voorzitter, even gebruik maken van een ambtelijke ondersteuning om in deze...
Gaat u gaan, dan schorsen we 2 minuten.
Even, ja. De bestemming is nog steeds speeltrein. En dat is de gemeentelijke bestemming. Maar wat ik al zei, en zo staat het ook in het stuk op pagina 3, tweede alinea, maakt het wel onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur.
Goed, meneer Van der Leij, dat was het in de tweede termijn. Wat vindt u van de. Wilt u dat het stuk, of die 30.000 euro wel of niet beschikbaar wordt gesteld? Wat wil uw fractie? Gaan we dat.
Van de wethouder is overtuigend.
Oké, dank u. Meneer Bijl.
Ja, voorzitter. Het is gewoon geen logische gang van zaken. Het is wel, de wethouder heeft wel gelijk dat de eigenaar die heeft een meldingsplicht en de koper die moet het zelf maar uitzoeken. Maar het is toch gewoon in het zakenverkeer gebruikelijk dat je gaat eerst zeggen van wil ik het hebben? En dan zeg je ja, wil ik het hebben? Dan ga je de kosten erop uitgeven. En normaal gesproken, als je het wil hebben, dan ga je dus een plaatje maken van wat wil de eigenaar ontvangen netto. En wat zullen de saneringskosten en de onderzoekskosten zijn. En dat bij elkaar, dat maakt je besluit tot al of niet het aankoop. En in de regel maak je dan met de eigenaar een overeenkomst dat eigenlijk over het bruto bedrag, dat is dan de koopprijs, minus de sanerings- en de onderzoekskosten.
dat is heel gebruikelijk. En ik vind het dan ook raar als je nu 30.000 euro betaalt en dan zeg je nou, ik zie er toch vanaf. En dan ligt er een rapport, laat ik dat zeggen. Dan gaat de eigenaar, die lacht zich rot natuurlijk, die heeft een kopie van het rapport gekregen. Nou, die gaat lachend weg natuurlijk, cadeautje. Dit is niet, ik bedoel, als de raad heeft nog helemaal niet uitgesproken, willen we het hebben. En toch ga je kosten maken. Ja, ik
hoorde u in de eerste termijn zeggen dat u het al zou willen hebben als raad.
Jawel, maar dan moeten we het eerst zeggen. En dan moet er een contract komen waar dat in opgenomen is. En dan zeggen we, nou, dat maakt er deel van. En dan gaan we voorfinancieren. Ik kan me indenken dat de eigenaar dat niet voor wil financieren. Dat is logisch. Dit is
BVG. BVG aanwijzing heb je kopen.
Dus,
meneer Bijl?
Ja, maar dat wordt het ook aan de raad voorgelegd. Of we het tot aankopen. WVG wil niet zeggen dat we per se alles aan willen kopen. We hebben ook andere terreinen al laten passeren waarvan we stelden. En dat was ook het advies van de wethouder, niet aankopen. Nou, dan wil ik dus eerst de eerste stap zeggen van, we gaan het in principe aankopen. Nou, dan ga goed overleg plegen. Maak een voorlopig koopovereenkomst waarin die bepalingen zijn. En geef het geld uit voor het onderzoek. Die stappen moet je achter elkaar nemen. En niet zo omgekeerd. Dan heb ik nog één opmerking over het stuk. Het heeft niet met de besluitvorming te maken. Maar het is wel eigenlijk de trend. Of tenminste wat er leeft. Binnen het ambtelijk apparaat. Dat er een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd in Egmond aan Zee. Dat is absoluut niet waar. We hebben gesteld dat er moet een onderzoek komen naar een droge en een natte sportvoorziening. En als het aangetoond wordt dat er, ook een droge sportvoorziening in een omvang van een sporthal moet zijn, en dan heb je nog een heleboel maten sporthallen hoor, dan moet er een nieuwe sporthal komen als dat onderzoek dat aanduidt. Maar aangezien we weten dat een sporthal 1 op de 25.000 inwoners, dat is de norm, dan schieten we wel erg ver door de norm met 4 sporthallen in de gemeente Bergen.
Dus wel, dat staat overigens niet in het beslispunt, hè?
Dat heb ik ook gezegd, staat niet in het besluit.
Nee, dat besluiten
maar
we dus niet.
Nu wordt er gesuggereerd dat de raad zich uitgesproken heeft dat er een nieuwe sporthal komt. Dat heeft de raad niet gedaan. Nou, zo begint het wel en staat er een paar keer in.
Uw inbreng is
dat
duidelijk.
Was mijn opmerking.
Ja, duidelijk. Ja, dank
geen
u.
Vraag.
Mevrouw de Ruiter, had u nog behoefte aan de tweede termijn? Dan ga ik naar de linkerkant. Meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch de heer Bijl even bijvallen. Kijk, het is een heel uitvoerig stuk. En ik kan wel zeggen, ja, het is nooit goed. Maar dit is het. Ja, we willen vragen geld voor een bodemonderzoek. Maar er wordt van alles in het stuk genoemd. En daarvoor is het ook noodzakelijk dat we zeggen van nou, er wordt gesproken in het besluit, het voorgenomen besluit, als eerste fase. En daarmee, en dan lees je de raadsvoorstel, dan suggereer je in ieder geval bij een ieder die het leest van hé, er is toch heel wat aan de hand, er gaat toch heel wat gebeuren binnenkort in die gemeente Bergen. Vandaar dat wij ook als VVD voorstander van zijn, hè, het al of niet beschikbaar stellen van een krediet van 30.000 euro. Overigens wil onze fractie er graag een B-stuk van maken. Dan weet u dat alvast. Als ik goed geluisterd heb naar de wethouder, had hij het over de kosten van een bodemonderzoek. Dat varieerde tussen de 5 en de 30.000 euro. Wat gaat dit bodemonderzoek nu kosten? Is dat 5 of 30.000 euro? Want ja, dan heeft hij wel heel veel marge in uw budget. En daar willen we toch wat duidelijkheid over hebben. En een vraag, en ik weet niet of u daar op dit moment antwoord op kan geven. Is er al met de huidige eigenaar van de grond gesproken over een mogelijke aankoopprijs? Dat was voorzitter.
Nou, dat laatste is een vraag die eigenlijk buiten de orde valt. Hè? Dus die wou ik maar even laten zitten. Nee, daarom, dat doet hij ook niet, dat mag hij niet van mij. Dus dat is heel, heel duidelijk, u probeert het leuk, maar dat doen we echt niet. Ik denk dat het goed is, wethouder, dat u nog even op die vragen antwoord geeft. En dat u ook nog even expliciet aangeeft wat precies het beslispunt gaat worden. Want daar is nog wat discussie over.
Nou, als het gaat om het bedrag, dan heb ik net al aangegeven dat het bedrag kan fluctueren tussen de 5 en de 30.000 euro. Het wordt maximaal 30.000 euro. Dat heeft het ingenieursbureau ons medegedeeld. En wat ik al zei, het hangt mede af van het type onderzoek wat gedaan moet worden om de juiste pijl of om de pijlbuizen op de juiste plek te krijgen, om zodoende ook de juiste bodemmonsters te kunnen nemen. Dat is wat wij van het ingenieursbureau te horen hebben gekregen. Het wordt niet meer dan €30.000. En als we overhouden, ja, dan is dat meegenomen. Maar we moeten die marge wel inbouwen. Als het gaat om de volgtijdelijkheid of de volgorde. Ja, ik denk dat meneer Bijl en ik dan elkaar misschien niet helemaal begrijpen. Of met verschillende denkramen werken als het om de aankoop of de ontwikkeling van gronden gaat. Als ik een huis koop of een boerderij of iets dergelijks. Dan, een huis of een, in ieder geval, als ik iets aankoop, dan vraag ik natuurlijk, dan vraag ik aan mijn makelaar of hij verschillende onderzoeken wil raadplegen, of zij het kadaster, bepaalde notariële actes, maar ook kijkt of er grondonderzoeken geweest zijn. En als blijkt dan inderdaad dat er een grondonderzoek geweest is waarbij blijkt dat die bodem dusdanig vervuild is. Ja, dan kan ik zeggen van nou ja, doe dan maar even niet. Want dan ga ik de kosten tegen de baten afwegen. De kosten van aankoop tegen de baten misschien van een woongenot. Maar ja, nogmaals, dan heb je een veel betere onderhandelingspositie. U zegt, ja, meneer Van Balen, die is de lachende derde. Ja, ik weet het niet, zonder nu direct op de persoon te spelen, maar als er echt een dusdanige hoeveelheid benzene of dioxines in zijn grond wordt gevonden, ja, dan vraag ik me af of er echt gegadigden zijn. Maar goed, daar wil ik het maar even bij laten. Lispunt, als u wil dat het compacter wordt en het woord fasering wordt weggelaten, ja, ik heb daar geen problemen mee. Wij zien het in een zekere volgtijdelijkheid. Fase 1 is het bodemonderzoek. Op basis van het bodemonderzoek kunnen we op een bepaald moment, als dat al of niet gunstig uitvalt, met meneer Van Balen verder in onderhandeling treden. Daarna is gewoon het haalbaarheidsonderzoek naar de droge annex natte voorziening, waarin een aantal alternatieven de revue zal passeren, waarover u wordt geïnformeerd. Vandaar dat we die fasering, die knip erin hebben aangebracht. Maar nogmaals, voorzitter, ik heb er geen probleem mee als u het beslispunt inkort, of de raad het beslispunt inkort en zegt van wij willen gewoon SEC krediet hebben voor een bodemonderzoek.
Wethouder, u hebt eigenlijk net gezegd dat u ermee zou kunnen leven als er in het beslispunt na Egmond aan Zee een punt komt. En dat de rest gewoon wegvalt. Als we het op die manier redigeren, dan denk ik dat de commissie dat dan als een goed voorstel ziet.
Ik wil even een aanvulling maken op beslispunt 2. Dat gaan we ombouwen tot vaststellen van de grote wijziging. En niet instemmen.
Dan vraag ik aan de commissie of het een A of B stuk kan worden. Ik hoop eigenlijk op een A stuk, want dan halen we hier ook eens een keer een A stuk. Alleen meneer Houtenbos wilde niet, maar goed, als de rest het wel een A stuk wil, dan hebben we geen probleem. Dus commissie, wat vindt u, een A stuk? Ah, meneer Bijl, nou ja.
Voorzitter, we praten over een marge. Af en toe breng ik ook een offerte uit. En als ik met een klant of een opdrachtgever praat van het gaat u tussen de 5 en de €30.000 kosten. Nou, dan kijk je in ieder geval heel vreemd naar me.
Maar meneer Houtenbos, u zit in een iets wat andere branche dan...
Nee, dat heeft er niks mee te maken met het gefaseerd aanpakken.
Nee.
Hier is 5.000 en heeft hij veel onderzoek.
U zit in een... Heren, vindt u het erg dat we deze discussie nu verder niet voeren en dan... Het wordt een B-stuk. U kunt in de raad al uw kruid verschieten. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6. Een voorstel betreft in te stemmen met het herinrichten van Groetinke 1 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie van de commissie mag ik daarover het woord geven? Meneer Van Leijen, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Met betrekking tot Groetinke en het ontkoppelen, et cetera, hebben wij in december de civiele werken vastgesteld. Waarbij Groetink als nieuw is toegevoegd. En wat schetst onze verbazing is dat het nu in één keer snel noodzakelijk is. En dat het eigenlijk al moet gaan beginnen om met verbouwen. Daar ter plekke. De ontkoppeling is wel noodzakelijk. De ontkoppeling is dan wel noodzakelijk omdat het in december als nieuw wordt toegevoegd, vraagteken. Wat is een eventueel. Ik heb daarnaast nog een vraag. Aangezien er een aantal mensen uit onze fractie wonen. Die erg goed bekend zijn met de infrastructuur daar. Is dat in verband met de bezuinigingen die eraan gaan komen. Is wellicht een optie is om het misschien wel 5 jaar uit te gaan stellen. En dan alleen de eventuele belangrijkste wegen en de toegezegde parkeerplekken te gaan uitvoeren. Kunt u mij misschien een inschatting geven wat of daar mogelijkheden toe zijn en wat een eventueel gevolg daarvan is? En verder wordt er een stuk gesproken, mocht het doorgaan, dat er rietlanden naast de wijk moeten gaan plaatsvinden voor de biologische filtering. Echter, veroorzaken rietlanden, zoals u waarschijnlijk weet, muggen, vliegen en dat soort aspecten. Dus zijn er alternatieven voor om dat verder uit de wijk te leggen, zodat de wijkbewoners er toch even goed plezierig kunnen wonen. En ik wil daarbij aangeven het project matig werken, de projectplanning die is afgegeven in dit stuk. Het is een termijn van ongeveer 1,5 jaar. Met tussen fase 4 en 5 ongeveer 5 weken vrije tijd. Hoe hard is deze planning? Want die hele wijk die ligt 1,5 jaar bijna open. En dat heeft nogal wat overlast met zand en alle tierenlantijnen eromheen. Dus ik ben daar benieuwd naar of het projectmatige planning ook daadwerkelijk hard is. En dat de bewoners ervan op aankunnen. Voorts heb ik ook nog een vraag over de communicatie. Hoe dat aangepakt gaat worden naar de bewoners. En dat was het voor de eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Van der Leij of mevrouw Kind nog namens de Partij van de Arbeid.
Ja. Nou voorzitter, een deel is al even door gemeentebelangen gezegd. De snelheid waarmee dingen gaan. Je ziet dat in fase 1 begint al in week 3. Nou dat is volgende week geloof ik al. Hè? Zo over 1,5 week. Dus dat leek mij wat snel. Dus ik vroeg me af hoe inderdaad de communicatie en dat soort zaken. Hoe reëel is dit verhaal? En dan eigenlijk dat er hemelwater wordt afgekoppeld enzovoort. Dat snap ik. Dat rietveld. Ik had ook wel uiteindelijk gelezen. Maar ik denk van. De locatie is niet helemaal bekend. Ik kon hem niet vinden op de kaart in ieder geval. En een andere vraag is. Er wordt aangegeven dat men. Ten aanzien van de bestrating gaat kiezen voor een klinkerbestrating in deze woonwijken, 30 kilometer gebieden. Is mijn vraag een beetje van, is het nu een trendwijziging? Gaan we nu in al onze woonwijken, wil al onze woonwijken 30 kilometer gebieden inrichten? Gaan we dus overal over op een klinkerbestrating? En is dat dan ook duidelijk in het onderhoud goedkoper dan een asfaltbestrating op de lange termijn? Want dit is een eerste investering, maar je hebt, laten we zeggen, bij een aantal woonwijken heb je dan, laten we zeggen, de hoofdontsluiting van de woonwijk. Waar vaak wat vaker wat zwaarder verkeer op zit. Wat meer verkeer op zit door overgedelen. Klinkerbestrating kan soms gevoelig zijn. Dus mijn vraag is even van, is dit dus ook een soort beleidswijziging in het inrichten van al onze woongebieden? Want als u het hier doet, neem ik aan dat u dat straks in, want dit is maar fase 1 van Groetinke 1. Groetinke 2 ligt erachter. Dat is allemaal asfaltwegen. Dus de komende periode wordt dat, zal wat langere termijn duren, want dat is een jongere wijk. Maar betekent ook voor Egmond, voor Berg, dat we overal onze woonwijken in een klinkerbestrating gaan uitvoeren. Dat is even mijn vraag. En is het doorberekend wat voor kosten dat zijn? Misschien aanleg, zowel in aanleg als in het langdurig onderhoud. Ja.
Mevrouw de Ruiter, hebt u...
Allereerst begrijpen wij de logica. Hè? Dat je deze dingen samen wil doen. Dat is, hebben we in Zuinigeest ook... heel plezierig ondervonden en we vinden het ook een financiële logica zit erachter. Alleen de inkt van onze begroting is nog niet droog of we worden weer met 8 ton om onze oortjes geslagen. Dus wij hadden ook als eerste vraag waarom nu. Dus.
Dat was het?
Ja, dat was
dank
het.
Dank u wel. Mevrouw Muller.
Ja, we hadden ook als vraag waarom nu en ook waarom is het niet eerder gezien dat dat een heel veel groter bedrag zou zijn. Waarom is dat, komt dat er nu pas uit? En we vroegen ons ook af in hoeverre dit plan voldoet aan de wensen van de bewoners, in hoeverre dat gecommuniceerd is.
Dank u wel. Dan de VVD, meneer Houtenbos. Mevrouw Muller, wilt u uw microfoon even uitzetten? Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ook de VVD, ja, logica met het volgtijdelijk aanpakken van riolering en bestrating. Maar ja, het is ook door de andere fracties, het moet ons toch een beetje, ja, het moet ons toch van het hart. We hebben in september, oktober en november hebben we uitvoerig gesproken over civiel-technische werken. Naar voren, achter, naar voren halen, naar achter halen, aanpassen op budgetten. En aan de overkant werd gezegd, de inkt is nog niet droog. En we hebben al een nieuw voorstel. En dat maakt ons toch wel bijzonder onrustig. En zeker als we binnenkort moeten gaan praten over bezuinigingen. En ik zie dat hier op een gegeven moment ook goed dat we het volgtijdelijk aanpakken. Maar de kapitaalslasten die hakken er op een gegeven moment ook weer in. Dat was voorzitter.
Dank u wel. En tenslotte meneer Hooijvaart.
Ja, mijn fractie gaat ook akkoord met het voorstel wat hier ligt. Ik wil even reageren op in de richting van de Partij van de Arbeid. Wij vinden in zijn algemeenheid dat klinkerbestratingen in Bergen met heel veel groen de voorkeur moet krijgen boven, zoveel mogelijk dan als het financieel kan, boven asfalt. Asfalt is verkruimeld snel en een klinkerweg kan je met behulp van een paar slimme jongens die kunnen klinkeren, die kun je snel oplossen. Even nog wel één vraag. We zijn van de week nog eventjes gaan rondrijden met de buurtbus. De wethouder en ondergetekende. Hij kwam een keurig netjes ophalen. En toen passeerden wij 67 bulten. En ik wil u niet onthouden dat dat langzamerhand alarmerend veel is. En we hebben een eenvoudig ritje gemaakt. Maar de mensen die zeg maar achter in de bus zaten, ook in rolstoelen, die vlogen bijna alle kanten uit. Dus wat dat betreft denk ik bij mezelf, een beetje minder kan ook wel. En zeker als het gaat om gemeentelijke wegen. Dank u wel.
Ik zal niet vragen of bulten in asfalt of in klinkers waren uitgevoerd, maar...
Overal waar er straat wordt, ga je die bulten krijgen.
Nee, niet dat wij tegen klinkerbestrating zijn, maar het gaat er even om van, is er nu een trendwijziging? Want we hebben heel veel van onze oudere woonwijken zitten allemaal in gewoon het asfalt. En een klinkerweg kan onderhoudsgevoeliger zijn voor een groot deel, tenminste voor de wijk aansluitende wegen over het algemeen. Plus het feit, maar bij 30 maakt het niet zoveel uit, maar bij 50 wel, ze geven ook wat meer herrie dan een asfaltweg. Maar goed, maakt niet uit voor woonwijken. En die bulten kunnen er misschien uit als een klinkerweg wordt, maar je moet wel je 30 km per uur handhaven in je richting.
Goed, ik ga nu het woord geven aan de wethouder. Er zijn een heleboel vragen gesteld. Misschien wilt u die beantwoorden, wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor zover mogelijk en het niet al te technisch is, zal ik het antwoord geven. Waarbij ondersteund door meneer Stokkel. Als het gaat om het werk met werk maken, dan ben ik blij dat iedereen dat van harte ondersteunt. U hebt gelijk, mevrouw de Ruiter, de inkt is nog niet droog of we gaan al meteen aan de slag. Ja, dat heeft misschien iets te maken met het doorpakken van dit college en het investeren in de openbare ruimte. Dus, wij willen snel aan de gang. Kijk, de riolering die stond er op stapel. En dan kun je op een bepaald moment zeggen van, nou, we gaan eerst de riolering doen en dan maken we de sleuf open en de sleuf weer dicht. En dan gaan we daarna verder met de herinrichting van Groetinken, die voor een deel natuurlijk bestaat uit het opnieuw bestraten, annex beklinkeren. En voor een deel bestaat uit het herinrichten met groen en met parkeervakken en dergelijke. Wij hebben en wij zijn van mening dat je door werk met werk te maken ook het krediet wat in eerste instantie uit het bestek naar voren kwam, 1,4 miljoen, dusdanig kunt verlagen door in dit geval ook een deel uit het rioolbudget te kunnen financieren. En voor het overige deel vragen wij inderdaad gewoon een krediet aan. Alleen dat is nog altijd lager dan het bestek, zeg maar, aangeeft.
Interruptie van de heer Van Leijen.
Ik ben eigenlijk benieuwd naar het verhaal wat u net vertelt over dat het bekend was van die riolen. Want u heeft de civiele werken waar we het net over hebben gehad. Daar is wel in opgemerkt dat Groetinken plaats zou vinden. Maar dat er nog een onderzoek zou plaatsvinden met betrekking tot het riool. En daar zijn geen data in opgenoemd. Dus maar, het is voor ons vrij onduidelijk op dit moment.
Het is wel lang en breed bekend dat het riool wordt aangepast en dat staat in het gemeentelijk rioleringsplan. En u had het net over de rietkragen en de nieuwe manier van filtratietechnieken. Ik kan mij nog herinneren als raadslid dat meneer Plomp daar al ergens in mei 2007 of 2008 over berichten dat deze nieuwe innovatieve methode van filtratie bij Goedinken zou worden ingevoerd en dat men daar ook mee bezig zou zijn. Dus die keuze voor die filtratietechnieken met behulp van die rietkragen, die is al in de vorige raadsperiode gemaakt. En het staat ook als zodanig benoemd in het gemeentelijk rioleringsplan.
Mag ik daar nog even op reageren?
Ja, natuurlijk.
Want hetgene waar ik eigenlijk naartoe wil met betrekking tot de planning. De civiele werkers zijn vastgesteld. En als u al aangeeft dat het rioolplan al bekend was dat het in 2011 zou moeten plaatsvinden, had u die termijn ook op kunnen nemen in de betreffende planning van de civiele werken. En dan had de verbazing van die 8,5 ton op dit moment veel minder groot geweest.
Nou goed, wij hebben, ik kijk eventjes, inderdaad, in het bijgeleverde memo van 19 oktober is een bedrag geraamd van ongeveer €1 miljoen voor de herinrichting van Goedinken. Dus dat staat, dat gaat dus om de om het koppelen van werk met werk. Dus het bedrag van €1 miljoen, om en bij €1 miljoen, voor de herinrichting van Goedinken is wel degelijk aan u medegedeeld. En nogmaals, door het werk met werk te maken, kunnen we dat bedrag, dat krediet, aanzienlijk verlagen. En daar gaat dit voorstel over. En ja, daar zit een bepaalde volgtijdelijkheid in. Maar nogmaals, ik denk dat we dit ja, van tweeërlei kanten kunnen benaderen. Je kunt het heel technocratisch benaderen en zeggen van, ja, sorry wethouder, ga alleen maar die riool doen en kom in de begroting van 2012, die je in november 2011 gaat behandelen, maar terug voor een krediet voor de herinrichting. Ja, dan zijn we aanzienlijk duurder uit. Ik denk dat we nu ook gewoon spijkers met koppen moeten slaan en ook in het belang van de bewoners van Goedinken om de overlast te beperken, zowel riolering als bestrating in één keer moeten aanpakken. En nogmaals, uw vraag over muggenoverlast in verband met het plaatsen van rietkragen en het nieuwe filtratiesysteem, ja, daar is al in de vorige raadsperiode een besluit over genomen. En ja, dat kan u niet zomaar weer veranderd worden.
We gaan nu niet, dan blijft u heen en weer praten. Tweede termijn is voor verdere opmerkingen.
U had nog een vraag.
Gaat u verder met uw beantwoorden,
ja, nou, in algemene zin wordt er natuurlijk gesproken over de communicatie. Ja, er is wel degelijk gesproken met de wijkvereniging. En met, heb ik vernomen, de bewoners van Goedinken. Er wordt natuurlijk ook vanuit beheer openbare ruimte gecommuniceerd over de planning. Welke verkeersmaatregelen er genomen gaan worden, al het regulieren wat ook bij een normaal infrastructureel werk plaatsvindt en het communicatieprotocol wat daaraan vasthangt, dat wordt nu ook gewoon uitgerold. En we proberen ja, wat dat betreft de overlast tot een minimum te beperken, zoals we dat ook bij de herinrichting van de Negenessen hebben gedaan. En wat dat betreft is dat een heel mooi leerpunt, een mooie leercasus. Waarvan we de fouten die we daar hebben gemaakt in de communicatie niet meer zullen opmaken in Goedinken. Voor zover er fouten zijn gemaakt natuurlijk, dat wil ik ook even vooropstellen. Want communicatie is en blijft mensenwerk en het draait altijd om percepties over de boodschap door mensen. Wat betreft de klinkerbestrating, ik weet niet of dat nu een... Ja, alle 30 kilometer zones, verneem ik net van mijn buurman, worden voorzien van klinkerbestrating. En dat is dus, ik weet niet of het een trendbreuk is.
Ja, sinds 2003, of sinds het begin van deze eeuw.
U hoort het, sinds 2003, sinds het begin van deze eeuw, is het beleid in de gemeente Bergen dat alle 30 kilometer zones van klinkerbestrating worden voorzien. En het is ook in Groetinken, heb ik me laten vertellen, nodig. Ik ben er ook natuurlijk met de buurtbus ook langs gereden. En ja, het asfalt wat er ligt, dat is ook, ja, dat moet ook gewoon vervangen worden. En ja, als dan op een bepaald moment wordt gezegd van, kunnen we het niet uitstellen? Ja, dan denk ik dat des te langer je bepaalde zaken uitstelt, des te duurder je uiteindelijk uit bent. En nogmaals, nu die koppeling maken met de riool en de herinrichting van Groetinken levert een aanzienlijk voordeel op. En dan, dat is eigenlijk ook gelijk mijn antwoord richting D66. Ja, en wat betreft die 67 bulten in het wegdek, meneer Ooyvaar. Ja, ik heb ze niet ontdekt exact tijdens ons ritje met de buurtbus. Maar ik vloog wel in een aantal keren omhoog.
Het zou gewoon niet harder rijden dan 30 op een doorgaande weg. Ja. Anders vlogen de passagiers daar vlog om.
Ja, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat dat een vrij algemene opmerking is. Maar goed, ik ben blij dat uw fractie in ieder geval akkoord gaat met dit voorstel.
We hebben volgens mij nog in ieder geval één vraag vergeten. De heer Verleijen vroeg nog naar de projectplanning in die anderhalf jaar, hoe hard die planning was. En hij vroeg ook expliciet naar het uitstellen. U zegt ja, als we het uitstellen wordt het duurder. Is dat uw enige verweer of hebt u daar nog meer argumenten voor?
Nou, de planning wordt natuurlijk nog met de bewoners uitvoerig doorgenomen. Ja, hoe hard is een planning? Kijk, bij de Dreef was de planning ook dat men voor het kerstreces klaar zou zijn. Maar we hebben natuurlijk een aanzienlijke vorst gehad. En met infrawerkzaamheden is het zo dat vorst of andere weersomstandigheden de zaak parten kunnen spelen. Nu zien we bij de Dreef dat er bijvoorbeeld in maart, in het voorjaar, nog een toplaag overheen geasfalteerd dient te worden. En dat kost dan ook nog even 3 dagen. De planning wordt in goed overleg met de bewoners opgesteld en we proberen ook in overleg met de aannemer ja, zoveel mogelijk de planning te volgen. Maar ja, er is altijd het voorbehoud wat je moet maken met infrawerken die in de buitenlucht plaatsvinden met weersomstandigheden. En de ondergrond, maar een bouwer kan bij wijze van spreken ook failliet gaan, dat hebben we gezien bij het Wapen van Bergen, bij de firma Henselman. Nou, wij dachten, hoera, Wapen van Bergen wordt opgeknapt. Maar totdat de aannemer weer failliet ging, toen lag het weer stil. Dus dat zijn aspecten, ja, daar kun je niet op plannen. Maar nogmaals, we doen ons uiterste best om, als we plannen, dat zo goed mogelijk in overleg met de inwoners te doen. En ons daar zoveel mogelijk aan vasthouden.
Goed, dan gaan we naar de tweede termijn. Meneer Verleij, hebt u nog behoefte aan de tweede termijn? Gaat uw gang.
Dank u. Ik wilde nog even terugkeren op de rietkragen. De rietkragen vind ik prima. Dat ecologische verhaal dat is denk ik wel heel erg van belang in de kern Schorel. Enige wat ik gevraagd heb is of dat op een andere plek kan zijn. Dat het wat verder uit de woonwijken ligt. Waardoor de muggen en vliegen zeg maar tot een minimum beperkt worden. Meer niet. Met betrekking tot de planning wil ik ook nog even terugkomen. Want ik denk ja, voordat het gepingpong wordt. Het lijkt mij handiger zo. De planning die is afgegeven, die gaat ook in deze winter door. We hebben nu al 2 slechte winters achter elkaar gehad, waardoor de vorst er mogelijk in zit. En dit is ook de reden geweest waarom ik vraag, hoe hard is de planning? Is er überhaupt rekening gehouden met eventuele vorst, waardoor je niet kan werken aan die wegen? En dat is wel essentieel, denk ik, in dit soort aspecten. Dus vandaar de hardheid in de planning en wellicht dat we dat ook te horen krijgen straks. En verder wil ik nog even inzoomen op de afschrijving die is voorgesteld. Er wordt gevraagd om 8,5 ton ter beschikking te stellen. En als we de afschrijving even bekijken met een rendement of een afschrijvingspercentage van 4%. Laat ik het zo maar even noemen. Sorry, rente is dat wat 4% is. En een bedrag van 73.000 ja, en 800 euro om het zo maar te zeggen. Dan zou ik het uittellen en dan zitten we op ongeveer een 20 jaar afschrijving. Kunt u mij dat uitleggen of dat correct is en of dat ook de bedoeling is? En ja, wij overwegen een motie of amendement op dit moment. Waarschijnlijk op de financiering.
Dat was het in tweede termijn? Ja, dank u. Meneer Van der Leijen nog behoefte aan de tweede termijn?
Ja, kort. Nou kijk, over die klinkerbestaling toepassing in woonwijken. Het zou in het wegenbeheersplan kunnen staan wat we hebben, op wegenbeleidsplan. Maar ik werd op het daar stond hierbij dat het wenselijk zou zijn. Kijk, dan had hij een zin moeten staan van conform ons vaststaande beleid richten wij woonwijken in met kilometerbestrating. Ik werd even het verkeerde been gezet alsof dit een nieuwe trend zou zijn. Ik hou niet alles bij wat er links en rechts bestraat wordt. Maar zoals ik het las, denk ik, hé, dit lijkt een nieuwe trend dat wij in woonwijken klinkerbestrating kiezen. En annex aan even die bulten van de heer Ooyevaar, is het nu zo, want dat komt uit dit schemaatje is aardig, maar hier kan ik niks mee. Dit is niet visueel, dit is niet leesbaar, bij wijze van spreken. Hè? Want bijvoorbeeld dat Rietveld komt, maar hoe groot is dat, waar komt dat? Dat staat ook niet op het kaartje. Is dat een hectare, een half hectare, is dat een paar strookjes? U zegt dat het vlak bij de woonwijk komt. Nou, ik weet niet, staat niet in het stuk waar het staat. Staat niet in het tekeningetje. Dus ik denk van, terecht misschien dat u meer weet dan ik. Maar het zou kunnen. Maar dus op zich, en een vraag even naar aanleiding van de bulten. Is het nu zo dat bij die toepassing van klinkerbestrating, waardoor mensen minder hard rijden misschien ook, hè, verdwijnen daarmee heel veel bulten? Is dan een wijk al 30 kilometer ingericht met een vlakke straat en raken we al die drempels kwijt? Of heb je ze even goed nog nodig omdat mensen ook over klinkerbestrating 80 kunnen rijden in de woonwijk?
Goed, ik kijk nog even mevrouw de Ruiter. Had u nog behoefte aan de tweede termijn?
Nou, even ter ondersteuning van de wethouder. Ik begrijp zijn volgordelijkheid en ik begrijp zijn goede bedoeling ten aanzien van besparingen in de toekomst. Maar ik zou dan toch graag willen dat u naar de plannen van volgend jaar alvast gaat kijken, naar 2012 en 2013, zodat we tijdig in de begroting ook dit soort herbestrating en herinrichting mee kunnen nemen. Dank u.
Dan kijken we even naar de andere kant. Is daar nog behoefte aan een tweede termijn? Nee. Wethouder, wilt u nog even de laatste vragen beantwoorden?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat betreft de opmerking van D66, die nemen we zeer zeker ter harte. Als het gaat om de bulten en in hoeverre klinkerbestrating die bulten tegengaan of overbodig maken. Dat weet ik niet. Weet jij dat, George, of klinkerbestrating bulten overbodig maken?
Nee, het maakt het niet overbodig. Het is klinkerbestrating maakt de bulten niet overbodig. Er is een duimregel. Dat je moet als je een rechte lijn een rechte weg hebt, dat je moet een bult om de 75 meter hebben om te zorgen dat men niet vergeten dat ze mag maar 30 kilometer per uur rijden. Dus het is een ter herinnering van de situatie waarin rijden.
Interruptie van de heer Bijl.
Ja, u zegt het moet om de 75 meter. Van wie moet dat?
Nee, dat zijn ervaring van door het hele land.
Maar wij kunnen dus gevoeglijk een motie indienen om dat voortaan anders te doen.
Mag elke motie indienen die u wenst.
Juist.
Dus laten we daar mee. En dan stoppen we nu met de onderlinge discussie. Meneer Roem, maakt uw verhaal
even af. Even het punt van de bulten. Als het gaat om het punt over het rietveld en de locatie als zodanig. Nou, ik weet dat eenzelfde filtratiesysteem ook in Zanengeest staat. Daar staat het ook. Een dergelijke filtratie, daar staat het ook in de woonwijk. Wij hebben inderdaad geen klachten vernomen van muggen of larven of andere insecten die zich daar manifesteren. Dus ik denk dat het met de overlast wel meevalt. Over de locatie van de rietkraag. George, kun jij de locatie nog eventjes aan meneer Van Leijen mededelen? Ja. Als het gaat om de afschrijving, voor een riool wordt over het algemeen een afschrijving van, dus, wat zeg je?
60, ja.
Ja, 40. Wordt over het algemeen een termijn van 40 jaar aangehouden, meneer Hout. Meneer Houtenbos, die fluistert net dat het ook in de verordening 212 staat, waarin u gewoon alle afschrijvingstermijnen kunt herleiden. Als u met een motie of een amendement wil komen in zaken de financiering, ja, dat is natuurlijk uw goed recht. Nogmaals, ik heb net aangegeven, ook richting mevrouw De Ruiter, hoe we dit voortaan anders zullen invullen. Maar goed, ik wil u nogmaals wijzen op het positieve voordeel wat het heeft. Dat je dus werk met werk kan maken. En dat je per definitie altijd goedkoper uit bent als je het samen doet dan het gescheiden.
Goed, dank u wel, wethouder. Ik wil de discussie nu sluiten, want we lopen behoorlijk uit in de tijd. Mag dit een A-stuk worden? Moet het een B-stuk worden? Ik wil graag van de commissie weten wat u wilt. Ik hoor een B-stuk bij, dat is bij de gemeentebelangen. Zijn er meer fracties die een B-stuk willen? De VVD. Oké, dan wordt het een B-stuk. Dan gaan we naar het memo in zaken de situatie Oude Hof en afkalven van de oevers. Er is op verzoek van de fracties van D66 en gemeentebelangen een memo opgesteld. En daarin wordt op die vragen ingegaan. Is er nog behoefte aan reactie op deze memo? En dan kijk ik in eerste instantie naar gemeentebelangen D66, want die hebben de vragen gesteld. Meneer Bijl, gaat u gang.
Ja, voorzitter, helaas is er nog een commissievergadering met agendapunten waarbij het gevoeglijk gewenst was dat de heer Zeiler, die dus de vragen ingediend heeft samen met de heer Haring, dat die in de andere zaal zitten. Dus vandaar dat ik het woord even voer. Ik heb wel kennis van zaak van het Oude Hof natuurlijk, maar over de totaal is iets anders. Er is een probleem, laat ik zo zeggen, dat de ten eerste dat de grondwater of dat de waterstand te laag was, als gevolg een lange tijd te laag was, als gevolg van het ontbreken van een goede dam of schutting of keerwand. En het gebrekkig werken van een pompinstallatie. Het eerste punt is verholpen, staat ook, zal snel verholpen worden. Het tweede punt is nog steeds eigenlijk onduidelijk. Die werking schijnt nog niet helemaal goed te zijn. Dat is een technische zaak, daar wil ik verder niet op ingaan. Maar ik neem aan dat alsnog goed komt. De grondwaterstand rond het Oude Hof, en dat geldt voor zo'n hof, die dient gewoon constant te zijn, omdat de bomen tot aan de rand groeien. Het tweede punt is dat bij het baggenwerk is er diep uitgegraven. En zodanig diep dat het zand wat onder de humuslaag zit, dus een humuslaag van ongeveer 50 tot 80 centimeter, daaronder zit los zand. En dat zand is nu uitgespoeld. Dat zand is weggelopen. Omdat je diep graaft, zand loopt dan, zeker nat zand, loopt dan gewoon weg. Waardoor dus de ondersteuning onder de bomen eigenlijk in diskrediet is gekomen. Wij vinden dat een kwalijk iets. En het dient eigenlijk alles om de bomen te redden. Om alsnog eigenlijk daar weer een aanvulling te gaan doen. Daar wordt een beetje overheen gewalst. Er wordt gewoon gezegd, ja, dat is al decennia lang is dat het geval. Nou, al zou dat zo zijn, wat wij, of tenminste dat degene, de deskundigen die hier naar gekeken hebben, anders beweren. Maar al zou dat zo zijn volgens de vermelding van de betreffende ambtenaar, dan nog denk ik, ja, dat kan wel zijn dat het al jaren fout is, maar je moet zorgen dat die bomen, dat die gewoon daar kunnen blijven staan. En als je nu weet dat er een voorziening nodig is, er zitten echt gaten van 1,5 meter zitten er onder die bomen, als je nu weet dat er een voorziening getroffen moet worden, dan moet je alsnog die voorziening gaan doen. En dat brengt me eigenlijk het volgende punt wat ik meegekregen heb om aan te kaarten. Dat is eigenlijk dat er in de uitvoering van een aantal zaken, zeker bij het of en de omligging, eigenlijk nog steeds eigenlijk onduidelijkheid is. Enerzijds is het onduidelijk hoe het loopt met de financiering. We hebben informatie gekregen dat de financiering nog steeds niet rond was. Er waren bepaalde fases. Het project is nog steeds niet afgerond. Dus ook al omdat het geld is van de provincie er nog niet schijnt te zijn. Onduidelijkheid alom. Het aanzien van het Hof is al een stuk verbeterd, dat moeten we wel zeggen. Alleen probeer je met een kinderwagen van de hoofdweg af te komen, rechtstreeks naar het Hof te Bergen, zoals het hier noemen, zoals de Bergenaren het als Oude Hof kennen. Dan loop je door een nul zand, het heeft geen aanzien. Het moet verder afgerond gaan worden. En niet alleen dat
maar ook het gebeuren rond de Komlaan. Er is nog steeds, er zijn daar, ik geloof, 16 bomen gekapt zonder dat er een aanvraag is geweest, zonder dat er een beleid is tot terugplanten. We hebben een beetje het gevoel dat we eigenlijk wel iets besloten hebben. Er is geld gefoteerd, maar dat het eigenlijk niet afgerond wordt. En we zouden graag eigenlijk daar we hoeven daar niet lang over te discussiëren, denk ik, want dat wordt een wel eens een niets verhaal. Gewoon toch eens een keer dat, ik wil deze notitie meegeven aan de wethouder, gewoon dat het even bekeken wordt van, en wat doen we daar nou aan, en gaan we daar wat aan doen, en ga ik daar eventueel misschien een stukje informatie via een korte notitie aan de raad verstrekken. Want we denken dat het gewoon niet goed gaat en dat de burgers daar ook een verkeerde indruk van ons gemeentelijk apparaat krijgen. En dat is iets wat we willen voorkomen. Dat was het.
U doet eigenlijk het voorstel wat ik ook had willen doen. Ik denk dat de wethouder namelijk op al deze technische dingen niet onmiddellijk een antwoord heeft. Dus mijn vraag zou inderdaad zijn, geeft u het stuk mee aan de wethouder? En ik zou de wethouder willen verzoeken om daar schriftelijk op te reageren door middel van een memo. Is dat een akkoord? Zijn er nog meer mensen die willen reageren? Mevrouw de Ruiter?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog een vraag naar aanleiding van de beantwoording. En dat is vraag 2. Die wordt beantwoord in de laatste zin. Het sinds dit voorjaar in werking zijnde nieuwe pompje dat water het gebied inlaat, heeft de waterspiegel helaas niet op voldoende hoog peil weten te brengen. En dan denk ik, ja, dus de schotten zijn gerepareerd, maar het pompje is dus te zwak? Of wat doen we daaraan? Dat we alsnog dat waterpeil op voldoende hoogte brengen. Dat is ook een vraag indirect gesteld door de heer Bijl. En dan heb ik een vraag naar aanleiding van uw memo over subsidies vanuit de provincie die gestaakt gaan worden. En dat betrof ook subsidies voor de herinrichting van het Oude Hof. En u heeft toen in dat memo heeft u aangegeven bij de provincie te protesteren en met name het project over het hek toch prioriteit te willen geven. Mijn vraag is, waarom heeft u daarbij het Oude Hof dan niet geïncludeerd? Want ik denk dat we dit af moeten ronden. We zijn op de goede weg met Oude Hof, maar we moeten het absoluut afronden, want anders hebben we straks nog meer kosten, denk ik. Als we dit gefaseerd met een onderbreking van enkele jaren moeten gaan doen.
Vindt u het goed dat de wethouder ook daar schriftelijk op reageert? Lijkt me het meest voor de hand liggend. Zijn er verder opmerkingen, de heer Ooyenvaart, nog over naar aanleiding van de memo?
Ja, 2 opmerkingen. Ik zou graag willen weten of er nog een onderzoek is gedaan naar het doorstroomkarakter van de Broekbeek richting de Hofvijvers. Daar is in de tijd veel moeite voor gedaan, 15 jaar geleden, om die weer in verbinding te brengen met de Hofvijver. Waar nu op kennelijk water uitzijgt, zoals men dat heel netjes zegt. Dat is 1. Dan als u langs de Eeuwige Laan komt, dan ziet u al dat daar al die bomen scheef staan. Dat heeft te maken met de riolering die er in de tijd aangelegd is. Want dan gaan die wortels gaan weg. En nu hebben ze vanuit de gemeente in de tijd, hebben ze al een nieuwe rij bomen geplant aan de 2 meter verder. Waardoor je nu ziet dat als die bomen omrollen, dan maken we daar geen probleem van. Dan komen die andere bomen weer in de laan terecht. Dat zou je ook bij de mosselenbuurt moeten doen. Want naar binnen vallen van de boom hou je niet meer tegen. Dan zou je eigenlijk een nieuwe rij bomen nu al moeten aanplanten. Dat maken wij dan niet meer mee, dat ze lekker groot zijn. Maar in ieder geval, het zijn bomen die dan als het ware straks het verlies opvangen van de bomen die straks onherroepelijk ondersteboven gaan.
Ik doe ook bij uw vragen en opmerking dezelfde suggestie schriftelijk beantwoorden. Dan stoppen we met de behandeling van deze memo. U krijgt nog schriftelijke reactie van de wethouder. Moet u goed luisteren. Ja, ik wil. Nou, kort.
Ja, ik wil toch nog wel even kwijt dat door raadsleden hier conclusies worden getrokken over uitspoelingen en zo, die ik als toch een Mendel toch wel te mogen zeggen redelijke bomenkenner. Maar dat ik daar toch een vraagtekens bij zet. Ik vind dat de beantwoording toch wel. Toch wel redelijk beantwoorden aan mijn kijk op de zaak. Dat wil ik nog even kwijt.
Dank u wel voor de ondersteuning van de memo. Dan gaan we naar agenda punt 8. Het voorstel voor het beschikbaar stellen van een budget voor opsporingswerkzaamheden, explosieven, voormalig vliegveld Bergen. Wie van de commissie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw de Ruiter, mag ik u beginnen?
Ja.
Wilt u het liever dat ik aan de andere kant begin?
Nee, maar ik...
Dit is het derde agendapunt vanavond, hè, waarin als lagere overheid, ja, oftewel dwars gezeten worden, of niet ondersteund, of ja, nou ja, wat moeten we zeggen, bedreigd worden door de hogere overheid. En dit is weer zoiets van denk, ja, het zal wel ergens rechtelijk vastgelegd zijn, juridisch, maar wat hebben wij met die bommen uit de Tweede Wereldoorlog te maken? Die zijn ons aangedaan. En waarom moeten wij een deel daarvan betalen, van die onderzoek? Waarom moeten wij het zelfs voorschieten en dan krijgen we nog maar 70% terug? Dus dat is één verontwaardigde vraag vooraf. En dan uit de grond van het hart, net als mevrouw Quint voorheen. En dan denk ik, ja, even kijken hoor, wat was het? Sorry. Dan natuurlijk de vragen die opgestaan zijn bij de inspreekreactie van meneer Dekker. Ja, inderdaad, was hij geen burger. Waar had dit het Rijk niet al veel eerder moeten doen ter bescherming van onze burgers? Dus dit zijn even twee vragen vooraf. Dank u wel.
Meneer Van der Leij.
Even aanhakend op de laatste vraag van mevrouw De Ruiter. Ja, inderdaad, van er wordt nu onderzoek gedaan dat er gegraven wordt. Hè. Tenminste, zo heb ik het gelezen. Er staat bij, tijdens de herinrichting vinden diverse civiel-technische activiteiten plaats. En deze activiteiten kunnen effect op de WCC. Dus de vraag is even van, inderdaad, geldt dit nu alleen voor het gebied omdat daar gegraven wordt? En geldt dat voor, laten we zeggen, gebieden waar niet gegraven wordt, geldt dit niet? Om de een of andere reden. Of wanneer inderdaad een particulier gaat graven in zijn tuin. Hoe ligt het dan op zijn grond? Hè? Dus dat is een beetje mijn vraag. En die vraag had ik ook mee naar aanleiding van de inspraak. Van hoe hard zijn nu nog de plannen voor het vliegveld? En ik zie ook wel dat het 710.000 euro kost. En dat dus ik neem aan dat DLG en provincie investeren alleen op het moment dat ze ook de vervolginvestering doen. Dus mogen we hier uit de conclusie trekken dat die vervolginvestering voor de herinrichting naar waterberging nog steeds doorgaat? En er werden een aantal, ook tijdens de inspraak, een aantal redenen aangegeven waarom dat wel eens, waarom je daaraan zou kunnen twijfelen. Dus onze fractie zou toch wel graag meer informatie hebben willen en een harde toezegging dat deze 1 miljoen overheidsgeld die hierin gestoken wordt aan het onderzoek en opruimen alleen maar doorgaat op het moment dat er ook een harde zekerheid is dat die herinrichting naar waterberging CQEES en alles wat er omheen zit doorgaat. Want anders denken wij van doe je onderzoek en ruim je op terwijl het misschien ooit, als het allemaal niet doorgaat, misschien wel gasland blijft. En is het dan nog steeds noodzakelijk en moet je dan het gebied niet veel groter maken? Dus dat was een beetje duidelijkheid. En ten aanzien van mevrouw, volgens mij krijgen we 100% vergoed. 70% van het Rijk en 30% van de DLG. Dus het kost ons niks. Tenminste, zo heb ik het stuk gelezen, maar graag een uitleg van de wethouder.
Oké, okay. Wie van gemeentebelang, de heer Bijl.
Dank u voorzitter. Ja, ik lees ook uit het stuk dat de provincie is in principe nu verantwoordelijk. Wij hadden dat eerst maar in 2006, maar dat is nu overgenomen door de provincie die het dan weer uitbesteedt aan de DLG. En dan denken we, ja, wat moeten wij daar dan als gemeente mee? Dan wordt aangegeven dat de motivatie is dat er risico is voor de openbare veiligheid. En dan denk ik, ja, als dat het argument is. We hebben een jaar of 10 geleden hebben we ook bijna 1 miljoen, geloof ik, uitgegeven destijds aan het ruimen op het strand. Waar uiteindelijk niets gevonden werd, geloof ik. Ik heb weer zo'n beetje raar gevoel eigenlijk, maar toen was het openbaar gebied. En toen had je dus last dat de mogelijkheid dat het blootgespoeld werd en dat er wat gebeurde en dat er gevaar was voor de bevolking. Ik heb nu helemaal niet het idee dat het nu gevaarlijk is. Zoals meneer Dekker het ook niet zo in deze mate ziet. Er zijn sloten gegraven, greppels gegraven, nooit wat gebeurd. Gelukkig maar. Maar ja, het zal maar gebeuren. Dus het zijn mensenlevens wat dat betreft niet in geld uit te drukken natuurlijk. Maar toch de vraag, welk risico is er nou echt voor de openbare veiligheid? Dan de garantie van DLG, het werd net even genoemd door meneer Van der Leij. Wij snappen dat niet helemaal. Ik lees ook uit het stuk dat inderdaad DLG staat garant voor de kosten boven de rijksbijdrage. Maar in het raadsbesluit staat dat niet. Want daar zou dus eigenlijk staan dat dus het overige bij een lagere uitkering, dat de overige kosten betaald worden door DLG. Dus als het Rijk maar 40% zou betalen, dan lees ik uit het stuk dat DLG 60% betaalt. Maar dan moet dat wel in de besluitvorming zitten en dat zit er niet in.
En dan ja, ook de vraag natuurlijk van, gaat het terrein binnen afzienbare tijd al worden herg ingericht? Omdat er wordt afgezien van al die bergingen voor water. Dus daar zou geen geld meer voor zijn. En als laatste punt, stel dat wij hierover moeten besluiten. Dan besluiten we over een geldbedrag met een onderbouwing. En de heer Dekker heeft mij duidelijk gemaakt dat die onderbouwing niet klopt in hectare. En ik vind dat heel kwalijk. En dan zeg ik, ja, nou dan dient er zeker een hele goed verhaal te komen over die berekeningen. Want dan zijn de kosten dus ook niet in die mate zoals nu aan ons gevraagd wordt. Dat in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ooyver.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in het verleden al wat lesgeld betaald. We denken bijvoorbeeld aan dat duikbootje wat voor de Egmondse kust lag. En waarvan we in de tijd zeiden van dat ligt ook buiten de erfgrens van de gemeente Egmond. En dat heeft ons ook een miljoen gekost om en nabij. Daar hebben we niks voor teruggekregen. Nu hebben we weer te maken met zo'n rampenplan. En het is gebruikelijk dat degene die de eigenaar is van de grond, DLG, dat die dus gewoon weg zorgt dat die troep opgeruimd wordt. Waarom wij 710.000 euro uit de knip moeten halen van de algemene middelen. Dat ontgaat mij even, dat verhaal. Ook kosten van branden op andermans terrein, die worden ook niet meteen één op één doorvertaald naar ons. En dat ene verhaal van wat meneer Bijlof zojuist zei, dat bepaalde delen worden afgedekt. Met garanties van DLG. Nou, ik zou zeggen, laat degene die dus, dat zijn dus domeinen ook, die grond straks in de aanbieding doet, naar wie dan ook, dat die gronden gewoon eerst zelf schoongemaakt worden. En dan gaan we daarna wel eens kijken wat er gaat gebeuren.
Wie van de VVD mag ik het woord geven? Meneer Mededorp stak zijn vinger als eerste op. Ja, ik wou net zeggen.
Bomen en bomen.
Ja, dank u voorzitter. Wij zijn lichtelijk verbaasd eigenlijk door het relaas van de inspreker, de heer Dekker. Nergens, en daarom zijn er ook vraagtekens gerezen over de volledigheid van het stuk. Nergens in het stuk wordt de naam van deze veehouder nog van andere eigenaren overigens genoemd. Die er misschien ook wel mogen zijn, dat weet ik trouwens niet meer. Ik begin nu aan te twijfelen. Aanvankelijk leek het ons een, zoals je het in het stuk las, een vestzak-broekzak gebeuren. Maar ja, we vrezen nu dat dit muisje nog wel eens een staartje kan krijgen. Kan de wethouder misschien een toelichting geven over een en ander? De rol van de veehouder enzovoort. Andere eigenaar eventueel.
Mevrouw Muller, gaat u gang.
Ja, als door onderzoek of door andere dingen gebleken is dat er zo'n gevaar is, dan zijn we er natuurlijk erg voor dat het wel wordt geruimd. We vragen ons eigenlijk eerlijk gezegd af waarom nu pas. En meneer Dekker die was wel optimistisch van ja, 40 jaar nooit iets gebeurd. Maar ja, misschien had er wel iets kunnen gebeuren. Dus op zich vinden we het goed dat dit gaat gebeuren. We vragen ons ook af waarom we uit onze eigen middelen dit moeten betalen voor een deel. En waarom dit niet door de hogere overheid betaald wordt.
Dank u wel. Wie van de portefeuillehouders mag het woord geven? Mevrouw Hafkamp, gaat uw gang.
Ja, om meteen maar even duidelijkheid te scheppen. Het kost ons geen cent. Wij zijn bankier. Wij zijn ook de enige die een beroep kunnen doen op deze middelen. En vandaar dat wij dat als gemeente moeten doen. En dat we dat ook voor 1 maart moeten doen. Want zo zit die regeling in elkaar. Het is inderdaad een vestzak-broekzak verhaal. Het wordt voor de volledige 100% wordt het gedekt. 70% door het Rijk en 30% door de DLG. Het kost de gemeente niets. Dus wat meneer Bijl zegt, van ja, we hebben wel vaker geld uitgegeven en werd er niks gevonden. In dit geval bij het strand was het overigens wel zo dat er 2 grote bommen in de tijd gevonden zijn. Dus helemaal voor niks is het niet geweest. Maar in dit geval is het een specifieke regeling. Daar kunnen wij als gemeente kunnen we daar een beroep op doen. En het gaat natuurlijk om, ja, als u mij zou vragen van, zit er wat in de grond? Het vermoeden is dat er wat zit. Maar u kunt zich wellicht voorstellen, op het moment dat daar civiel-technische werken worden uitgevoerd, dat daar wel degelijk een risico zit. En ik moet er niet aan denken, in het kader van de openbare orde en veiligheid, dat het misgaat. Dus dat even voor de helderheid. Het kost de gemeente niet. Wij kunnen alleen een beroep doen op deze middelen. Een ander kan hier geen beroep op doen. Hè? Dus DLG kan dat niet doen. Provincie kan dat niet, doen. Als er gewerkt gaat worden, is er dan een gevaar? Ja, dat risico zit erin. Gelet op het feit dat er behoorlijk wat naar beneden is gekomen in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, dan kun je natuurlijk altijd zeggen van ja, waarom is er niet eerder onderzoek naar gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Blijkbaar was het toen ook niet echt nodig. Maar op het moment dat er stevig in gegraven gaat worden, zit daar het risico in. Het verhaal van Boer Dekker, daar zal wethouder Hietbrink zo even iets meer over zeggen. Ik denk dat het wel even bij u in de herinnering wil brengen dat u volgens mij op 18 januari een presentatieavond krijgt, specifiek over het gebied. Maar dit is puur gericht op het opruimen van de eventuele bommen en granaten die in de grond zitten. En nogmaals, die regeling die moet voor 1 maart, moet er een beroep gedaan worden op deze regeling, want anders zijn we te laat. Of het allemaal doorgaat, dat weet ik niet. Misschien dat meneer Hietbrink daar iets meer over kan zeggen. Maar nogmaals, wij moeten hier wel een besluit over nemen, want anders kunnen wij geen beroep doen op die regeling. Zo simpel is het. En dan geef ik nu even het woord aan wethouder Hietbrink. Voor de meneer, meer wat specifiek de positie van Boer Dekker betreft.
Ja, ik zal proberen het even in algemene zin te beantwoorden. Kijk, waar het om gaat is dat er een waterbergingsopgave is in de gemeente Bergen, dat weet u. Er zijn een drietal locaties aangewezen waar die waterbergingsopgave zeg maar gerealiseerd moet worden. En het vliegveld is een van die locaties. De bedoeling was, laat ik maar in de verleden tijd formuleren, om die waterbergingsopgave, om daar dit jaar echt stappen in te maken. U krijgt inderdaad op 18 januari informatie over de plannen die er waren of zijn. U merkt aan de formulering dat ik wat zoekende ben. En ik heb u ook eerder geïnformeerd over het feit dat er bij de provincie op dit moment wordt nagedacht over de projecten die er in de pijplijn zaten. En welke er nu met voorrang toch uitgevoerd worden. En de laatste informatie die we hebben gekregen is dat gedeputeerde staten 18 januari... een uitspraak doet over welke projecten wel of geen doorgang vinden. Dus dat gaat bijvoorbeeld ook over het hek ten noorden van Bergen. Nou, op dit moment kunnen wij geen inschatting maken welke projecten er wel of niet voor welke projecten wel of geen geld beschikbaar zal worden gesteld. Maar op het moment dat we het besluit nu niet nemen, dan kunnen we dus geen voorbereidingshandelingen treffen. En dan kunnen we ook niet, als de provincie wel besluit om die middelen beschikbaar te stellen, later in het jaar besluiten gaan nemen over de inrichting van het vliegveld. En dan komt ook, en dan kom ik terug bij Boer Dekker, de positie van Boer Dekker en hoe dat gebied precies verder ingericht gaat worden, komt aan de orde. Dus dit is echt in de voorbereidende sfeer, zal ik maar zeggen. Ja, op het moment dat we de boel niet opruimen, zal ik maar zeggen, dan kunnen we helemaal niet beginnen aan de herinrichting, omdat het dan gewoon te gevaarlijk is. Dat is dus kijk, op het moment dat we meer weten van gedeputeerde staten op 18 januari, dan weten we ook iets meer over wat er wel of niet doorgaat. En u krijgt dus ook in algemene zin op 18 januari informatie over de 3 waterbergingsprojecten. En misschien is er dan ook wat meer duidelijkheid over de stand van zaken op dat moment. Maar op dringend verzoek van het Hoogheemraadschap informeren wij u in ieder geval al wel over de plannen die er waren. En zo goed mogelijk over de situatie op dat moment.
Misschien nog even één aanvullende opmerking. Als er niks gebeurt in dat gebied, gaat het ruimen van de bommen en granaten gaat ook niet door. He, dus het een en het ander is wel aan elkaar gekoppeld. Maar goed, het is puur, we zitten vast aan die datum dat je het voor 1 maart moet aanvragen.
Goed,
maar,
dan gaan we
maar
nu.
Maar de Dekker die loopt wel gevaar in de tussentijd dan.
Nee, kijk, dat hangt natuurlijk, kijk, als je niks doet in die grond, op het moment dat je fors gaat gaan graven en civiel technische werken gaat uitvoeren. Als je kijkt naar, ik weet nog wel eerder dat we die discussie wel eens eerder hebben gevoerd. Er zit nog zoveel in de grond, er zit nog zoveel in de duinen, waar we denk ik helemaal geen weet van hebben hoeveel er nog in zit. He, dus dat is nooit allemaal opgeruimd na de Tweede Wereldoorlog. En dat geldt eigenlijk voor het hele kustgebied volgens mij.
Met uw welnemen gaan we naar de tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Bijl?
Ja, voorzitter, ik had wel gelezen uit stukken, tenminste dat kan je eruit lezen als je dat wil, want het is een beetje onduidelijk eigenlijk van wie dan geen geld genoeg heeft namelijk. En dat is, daar lees ik denk. Maar in de besluitvorming lees je, kom je er echt niet achter dat het ons nul geld kost. Dat zie je alleen in de begrotingswijziging. Daar staat inkomsten en uitgaven die zijn tegenover elkaar weggestreept. Maar wij vinden dat het besluit dus eigenlijk onduidelijk is. Zoals nu staat, dat is dat wij voor de veiligheid overgaan tot opsporing en ruiming. Dat is wij, dat besluiten wij. En dat we 70%, dat we een subsidie aanvragen, doen we 70%. Nou, vervolgens heeft de raad eigenlijk besloten om die 7 ton uit te geven. Ongeacht, er staan geen voorwaarden in van de subsidie, staat ook niet in hoe dat met DLG afgesproken is. Dus ik zou er voorstander van zijn dat het besluit wat duidelijker, zoals je nu eigenlijk net al aangaf, dat duidelijker gesteld wordt dat de raad een besluit neemt wat een contract als het ware is met DLG. Want die wordt gemandateerd.
Wie nog meer voor de tweede termijn? Meneer Van der Leyen?
Even over het aspect veiligheid. Hè. U zegt van als het plan niet doorgaat, gaan we het helemaal niet uitvoeren. Het is een soort voorzichtigheidsaanvraag. Hè, van dan kunnen we in ieder geval wat doen. Maar stel je voor dat je als particulier, want het is, er werd ook in de inleiding of tijdens de inspraak gezegd, er ligt ook een bommen buiten het vliegveld. Is er dan een veiligheidsprotocol voor mensen in een bepaald gebied van onze gemeente, waarin je gewaarschuwd wordt dat je niet zomaar in je tuin moet gaan spitten en zo? Is dat er überhaupt? Want stel je voor dat je daar een woning hebt en denk, nou, ga een vijvertje graven. Is zo'n protocol dat ik dat weet dat er een bom kan liggen? Ik hoor het eigenlijk nu voor het eerst dat er inderdaad dat gebied veel groter zou zijn. En dat je zomaar iets kan treffen. Ik woon in Kampendaan, daar zal het misschien niet liggen. Maar
juist heel veel.
Is dat, want ik kreeg van de heer Dekker een beetje het idee van, ja, ik ga ook wel eens een gat en er is nooit wat gebeurd. Maar ik denk, weten de mensen, of zijn de mensen in de omgeving bekend, en kunnen ze dan bij de gemeente terecht voor dergelijke hulp naar onderzoek en kosten?
Uw vraag is duidelijk. Zijn er nog meer vragen in de tweede termijn? Ik kijk rond mee. Kunt u nog antwoord geven op die laatste twee vragen?
Nou, maar de laatste vraag. Er is geen veiligheidsprotocol voor. Dat is ook niet te doen. En wij weten ook niet waar dat zit. En als wij dat allemaal zouden moeten gaan betalen, dan krijgen wij een behoorlijke rekening gepresenteerd. Kijk, nogmaals, er is... Ja, hoe groot het risico precies is, ik weet het niet, meneer Van der Leij. Dat kan ik ook echt niet zeggen. Maar op het moment dat je weet dat er behoorlijk gegraven gaat worden in zo'n gebied, en je weet dat er een regeling is dat je daarmee voor subsidie in aanmerking komt, ja, dan moet je als gemeente ook je gezonde verstand gebruiken en zeggen, laten wij dan ook maar optimaal die regeling gaan benutten. Ja, wat betreft het besluit, meneer Bel, ja, volgens mij staat het er duidelijk in. Ik weet niet, met deze toezegging, uitleg zoals het er nu is, volgens mij kan er ook geen enkel misverstand over bestaan, voorzitter.
Ik hoor de heer Bijl daar anders over denken.
Ja.
En als u zegt van, nou, ik ga het besluit niet aanpassen, dan staat hem natuurlijk een abonnement ter beschikking om dat in de gemeenteraad naar voren te brengen.
Is ook zo.
Ja, zullen we dat op die manier doen? Dan wordt het automatisch een B-stuk.
Ja.
Ja, zullen we het zo afhandelen? Prima, dan wordt het een B-stuk. Goed, dan gaan we naar het laatste agendapunt. Dat kan nog net. Niet op tijd, maar moet kunnen. Dat is een memo en de kaart in zaken de aanvraag plaatsen zendmast Egmond aan de Hoef. Wie van de commissie mag ik daarover het woord geven? Meneer Verleijen.
Dank u.
Ik begin niet bij een hoeve dit keer.
U vraagt ons om een advies. Met betrekking tot dat advies ben ik zeer benieuwd of er op dit moment al een vergunning is vergeven voor de zendmast die er zou moeten komen, want dat is volgens mij al een tijdje terug dat dit heeft gespeeld. En volgens mij gaat het om een zendmast van T-Mobile in dit geval. Waar ik ook benieuwd naar ben om een goed advies te kunnen geven is het type mast. En waar ik nog meer benieuwd naar ben is op het moment dat we gaan verplaatsen, zoals u in het stuk aangeeft, is er een beleidsnotitie heeft plaatsgevonden, is dat er een afstandscriteria op plaats zou moeten vinden. Nou, ik ben bekend met de Schorelse zendmast, daar hebben we ook een juridische procedure over gevoerd. En zover ik weet, heeft de beleidsnotitie, als er al een vergunning is verleend, daarom is die vraag ook, heeft het op dit moment helemaal niks te maken met de afstandscriteria, omdat die vergunningen al vergeven waren voordat het beleid was vastgesteld. Waar ik ook nog wel wat ik ook nog graag wel zou willen weten is wat de reden is waarom de mast verhoogd moet worden en waarom je niet zou voldoen. Dat was hem.
Dank u wel. Meneer Van der Leyen,
Ik zie je aarzelend kijken.
Nee hoor.
Hoeft niet hoor.
Ik kan me helemaal vinden in de opmerking van de heer Van Leijen. Dus misschien. Dus die mag je ook voor mijn rekening zetten. En daarna staat in het NB, hè, daar staat bij van, we hebben een beleid vastgesteld dat eigenlijk niet uitvoerbaar is. Maar tijdens de hele discussie over deze notitie, die toen is vastgesteld, is gebleken dat je ook als centgemachtigde op een andere manier kan doen. En dat betekent wel dat je dus meer zendertjes met zwakkere straling neer moet zetten, zoals in andere landen gebeurt. Maar dat je dus wel degelijk vanuit een voorkeur of vanuit een voorzorgbeginsel andere technieken hebt om bereikbaarheid te garanderen. En het is misschien iets duurder, maar het is wel voor de burger veiliger. Dus, en dat is toen, dat was toen een beetje discussie of je dat kon afdwingen als overheid. Maar dat zou ik dan bij de evaluatie wel eens willen meenemen. Of je ook andere wijzen van, zoals het nu gebruikelijk is met een hoge zendmast en een sterkere straling, of je dat, zoals het in andere landen gebeurt, op een andere wijze kan doen.
Het lijkt me inderdaad een vraag die bij de evaluatie in de orde moet komen en niet nu. Nee. Verder geen vragen? Oh, de heer Houtenbos, sorry.
Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik zit even met het tweede alternatief waarvan de wijkvereniging de voorstander van is. En dan kijk ik naar de tekeningetjes die erbij zijn. Het plattegrondje en de luchtfoto. Maar die luchtfoto die geeft een situatie aan van een jaar of 3-4 terug waar nog niet alle bebouwing op staat. En nou vraag ik me af in hoeverre de locatie die we nu op ogen, of de wijkvereniging op het oog heeft, hè, nabij het hoveniersbedrijf, of die wel 300 meter van de woningen van de Bisschopskroft staan.
Ik wil u erop wijzen dat in het stuk staat dat de locatie zich niet op 300 meter uit de bebouwde kom bevindt. Ja? Het staat erin dus.
Ja, maar al kijk naar die situatietekening. Zou het waarschijnlijk nog veel minder zijn dan die 300 meter?
Ja, bestaat
er. Ja, nog minder. Omdat die situatietekening niet klopt.
U zegt in feite, u denkt dat het misschien 250 meter is, maar het kan wel 200 meter zijn. Ja.
Ja, precies.
Maar goed, dat staat in het stuk. Over het aantal meters kunnen we lang en kort discussiëren. Het is natuurlijk de vraag van de wijkvereniging wil dat. Doen we dat op die manier?
Nou, maar misschien, even te verduidelijken, ik hoop dat de wijkvereniging zich ook realiseert dat de tekeningen die ze hebben gebruikt niet corresponderen met de werkelijkheid. Ja, dat mag ik hopen. Ja.
Misschien weet de wethouder daar een antwoord op. Ik kan u daar in ieder geval niet op antwoorden, dat is ook niet mijn taak. Wethouder, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Een aantal vragen. Allereerst, is er al een vergunning afgegeven? Het antwoord is nee. Dat spreekt ook voor zich, want dat is namelijk de afspraak die we hebben gemaakt toen de beleidsnotitie werd vastgesteld. Dat gezien de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp bij het plaatsen van een zendmast, voordat er een vergunning werd afgegeven, eerst de commissie gehoord zou worden. Vandaar dat het geagendeerd staat vanavond. En dat is natuurlijk naar aanleiding van de discussie die met name in Egmond Binnen ook gevoerd is, deels ook in Schorl. En we leggen u dat nu voor omdat we overwegen om de vergunning nu af te geven en we willen dus graag uw advies. Dat is de reden dat het nu op de agenda staat. Het is inderdaad voor T-Mobile. Het type mast, daar kan ik u niet beantwoorden. Dus dat zou ik eventueel, als u dat wilt weten, kan ik u dat nog laten weten. Waarom moet de mast verplaatst CQ verhoogd worden? Nou, dat heeft natuurlijk iets te maken met het feit dat steeds meer mensen gebruik maken van allerlei apparatuur waar die zendmasten voor nodig zijn. Misschien is het goed om nog even te vermelden dat de mast een mast is die de vergunning wordt aangevraagd door T-Mobile. Er is al een verzoek van de KPN om daar ook apparatuur in te hangen, hè, want dat is vaak een heikel punt dat die zendmasten dan weer door verschillende maatschappijen, dat verschillende masten door verschillende maatschappijen worden neergezet. Nou, in dit geval ligt er in ieder geval een verzoek van KPN om daar ook gebruik te maken van dezelfde mast. Ik heb al iets gezegd volgens mij over er is misschien door de voorzitter, moet ik zeggen, al iets gezegd over het afstandscriterium. Voldoet het daar wel of niet aan? Het antwoord is nee. Wat we in het memo duidelijk hebben gemaakt is dat voor de er is voor het bestuur ook een bepaalde klem. Hè? Vandaar dat je eens goed moet kijken naar het beleid dat nou is vastgesteld. Omdat aan de ene kant is gezegd, we willen die zendmasten niet in het buitengebied plaatsen. En aan de andere kant moet het op 300 meter van de bebouwde kom. Nou, iedereen kan bedenken dat als dat je criteria zijn, dat je er dan niet uitkomt. Wat we hebben gedaan is op een praktische manier kijken naar de mogelijkheden die er zijn in deze situatie. Daarvan zijn dus een drietal plekken bekeken. Allereerst de bestaande locatie waar al een mast staat in Egmond aan de Hoef. Die kan niet omdat je een bepaalde ruimte om zo'n grotere, maar zo'n hogere mast heen nodig hebt. Hè, gewoon om die mast neer te kunnen zetten, zeg maar. Toen is er gekeken, ook dat is een opmerking geweest in die beleidsnotitie, van kijk dan naar bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Nou, die plek die is besproken met de wijkvereniging. En die had een voorkeur voor een ander alternatief, en dat is het alternatief dat nu voor ligt. Dat alternatief dat bevindt zich op een bepaalde afstand. U moet me niet precies vragen hoeveel meter dat is, maar in ieder geval niet geen 300 meter van de bebouwde kom. En dat is ook een alternatief dat radiotechnisch voldoet aan de normen, gewoon om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bellen. De opmerking van de Partij van de Arbeid over andere manieren om dat te regelen. Kijk, die mogelijkheden, bijvoorbeeld kleinere zenders op daken plaatsen, daar is toen ook over gesproken. Ik weet dat de maatschappelijke discussie daar op zich niet minder van wordt. Hè. Misschien moet ik verwijzen naar een discussie die onlangs in Alkmaar heeft plaatsgevonden, waar een aantal kleine zenders op flatgebouwen zijn geplaatst. Nou, dat levert ook allerlei discussie op. En het lastige is dat dat er een relatie is tussen de mate van straling en de afstand die het heeft tot de plek waar de mobiele telefoon wordt gebruikt. Verder weg betekent sterkere straling, zal ik maar zeggen. Daar zit een relatie tussen. Nou, daar is toen uitvoerig over gesproken, ook in 2007. Daar zijn toen beleidskaders vastgesteld. En dit is eigenlijk een praktische oplossing waar aan de ene kant dekking wordt gerealiseerd voor het gebied. En die tegelijkertijd vanuit ruimtelijke overwegingen acceptabel is, omdat het in ieder geval enigszins ingekleed wordt door groen. Het is een hoge zendmast, laat dat ook duidelijk zijn. Misschien moet ik aangeven even in reactie op de opmerkingen van de VVD. Het is natuurlijk niet zo dat de wijkvereniging deze plek op het oog heeft. Hè. Ik wil dat ook helemaal niet op die manier bij de wijkvereniging neerleggen. Volgens mij is het een verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur om een al dan niet geschikte plek te vinden voor zo'n zendmast. Maar we hebben dat wel in overleg gedaan met de wijkvereniging en zijn tot deze plek gekomen. Dat is eigenlijk wat er nu voor ligt. En wat wij graag zouden willen is gewoon een advies van de commissie of we kunnen overgaan tot vergunningverlening. We hebben nog gekeken naar een aantal alternatieven. Nou, voldoen allemaal niet. Bijvoorbeeld in het kader, kan ik misschien even noemen, in het kader van de discussie over de inrichting van het MOP-complex Egmond. Hè. Daar dacht ik zelf van, ondeskundig als ik ben, misschien levert dat wat op. Nou, daar is nog een onderzoek geweest de afgelopen maand om te kijken of je hem daar zou kunnen plaatsen. Maar dat is radiotechnisch geen haalbaar alternatief, omdat je dan in het nieuwe deel van Egmond aan de Hoef geen dekking hebt. Ja, en ik ben bang, kijk, deze discussie blijven we natuurlijk houden. Mensen gaan steeds meer gebruik maken van allerlei mobiele vormen van telecommunicatie. En dit is in ieder geval voor de komende jaren een geschikte oplossing. Dat voor de eerste termijn.
Is er wel behoefte aan een tweede termijn? Nee? Meneer Verleijen, gaat uw gang. Ik had ook niet anders verwacht als stralingsdeskundige.
Nou, zo stralingsdeskundig ben ik niet hoor. Ik heb me destijds in aardig wat materie ingelezen. En straling is toch iets een vak apart. Wat ik wel even wil aangeven, het beleid wat er op dit moment is vastgesteld door de vorige raad, daar kan ik mij volledig in vinden, omdat we als raad dan wel de mogelijkheid hebben om die palen te plaatsen. Want op het moment dat beleid vrijgegeven wordt, dan kan er lukraak een plekje aangewezen worden. En op het moment dat er een vergunning aangevraagd wordt, heb je een probleem als gemeente, denk ik. Met betrekking tot de locatie zoals die is voorgelegd, als u een advies wil, dan zou dat wat ons betreft, als de hele omgeving daar prima vindt,
best passen als het in het bosje geplaatst moet worden. En daarom vroeg ik ook naar de type mast. Zou ik graag tot overweging willen geven, is dat ze misschien gaan denken in de vorm van bomen. Dus dat het de horizonvervuiling, zeg maar, van die Hera's hekwerken die omhoog staan, is dat ze die beperken. Ja, dat was eigenlijk wat ik nog even kwijt wilde. Dank u.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, bij de laatste wil ik me graag aansluiten, want ik vind het wel heel moeilijk verteerbaar dat binnen duinrand, hè, dit is toch, ligt er tegenaan dat we daar dan een beeld ontsierend horizon vervuilend object toelaten, maar geen liefelijk voetbalveld.
Meneer van Leuk nog?
U noemde dat locatie op van het voormalig mopcomplex, ja, dat had ik ook aan gedacht. En u zegt wel, radiotechnisch kan dat niet. Nou, ik heb daar de vorige keer studie van gemaakt. Daar heb ik een kaartje gemaakt waar ze allemaal opstonden in Noord-Holland. En dan zie je ze altijd behoren over. Ze staan helemaal aan de buitenrand. Ze staan bij de snelwegen. Ze staan nergens in de woonwijken. Dus, maar goed, ik kan het niet verifiëren met het radiotechnisch verhaal. Maar als het een hoge mast wordt, en denk ik, zover is dat allemaal niet vandaan. Maar goed, dat zal wel kloppen. Maar ik heb altijd mijn vraagtekens bij zulke opmerkingen.
Ik heb het advies van de gemeentebelangen gehoord. Die zijn positief. Hoe denken de andere fracties hierover?
Ja, op zich zijn wij ook positief, maar ik spreek mijn zorg uit of het...
Uw zorg is duidelijk, maar u bent positief?
Ja.
Nou, dat is mooi.
Positief, duidelijk.
GroenLinks?
Positief.
Positief. En CDA? Positief. Partij van de Arbeid? Negatief. En D66?
We gaan protesterend mee.
U gaat protesteren mee. Nou, concludeer ik, wethouder, dat u een positief advies hebt. Wat zegt u?
Misschien ga ik mijn eigen glazen gooien.
Nou, ik zou verder niet...
dan snap ik dat u dat niet wil, maar ik wil toch even kort reageren voordat ik... ik hou er niet van om verkeerde verwachtingen te wekken namelijk. En dat lijkt me goed omdat... want ik hoorde meneer Leijen zeggen, als de hele omgeving het prima vindt. Wij hebben overleg gevoerd met de wijkvereniging. Dat is niet hetzelfde als dat de hele omgeving het prima vindt. Als er een positief advies vanuit de commissie komt, dan gaan we de vergunningprocedure starten. En daar mag iedereen bezwaar tegen maken, zoals dat te doen gebruikelijk is. Maar dit leek ons de beste plek. Kijk, er is een andere locatie, misschien nog even reagerend op mevrouw de Ruiter. Die zou op het bedrijventerrein zijn. Die is misschien uit landschappelijke overweging minder ontsierend. En wij hebben daar na overleg met de wijkvereniging niet voor gekozen. Dat is de afweging geweest. Ja, die afweging zou je anders kunnen maken natuurlijk. Dus we leggen u het hier voor omdat wij deze afweging hebben gemaakt.
Waarom niet? Omdat
omdat wij denken dat het van belang is om in goed overleg met de wijkvereniging naar een geschikte locatie te krijgen. Omdat we weten dat het maatschappelijk zo gevoelig ligt.
Maar wat was dan het argument om het niet op de wijkjes te doen?
Dan gaan we de discussie weer over doen en daar heb ik even een probleempje. Ja,
nee. Nee, ik kan wel even kort reageren. Ik wil ook niet de discussie over doen hoor. Maar,
daar heb ik geen trek in.
Dat weet ik niet precies. Het staat ook niet in het memo. Wat in het memo staat is dat op de plek waar die nu staat op het bedrijventerrein, daar kan het niet worden opgehoogd omdat de voet die je nodig hebt gewoon meer ruimte vraagt. Er is eerst gekeken naar een andere locatie op het bedrijventerrein. Die had niet de voorkeur van de wijkvereniging. En toen zijn we op deze locatie uitgekomen. Dat is de volgorde geweest.
Goed lezen, meneer Van der Leyen. Dat ken ik niet. Goed lezen. Meneer Van Leyen, wil nog één opmerking maken. Dat is dan de laatste tevens.
Dank u. Nee, wat ik bedoelde te zeggen is dat wij het prima vinden met die wijkvereniging. Als de wijk dat zich daarin kan vinden, dan is dat in de bezwarenprocedure is dat ook minder complex. Maar ik wel nog even die kanttekening die ik erbij heb gemaakt met betrekking tot die horizonvervuiling. Zou ik de overweging willen geven om bijvoorbeeld in de vorm van een boom te denken. Dat is misschien wel wat duurder, maar dat is beter voor de wijk.
Dat ga ik bespreken met de provider.
Nou, dan zijn we... Een half uurtje te laat, maar goed, we hebben alle punten uitgebreid kunnen bespreken. Ik dank u voor uw inbreng en tot de volgende keer. Wel thuis.